Luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag zit ik tegenover de champ, Robin van Roosmalen. Welkom in de studio.
Dankjewel voor de uitnodiging.
En het is grappig om jou hier nu te hebben, want ik volg jou al heel lang. Omdat ik al lang in het vechtsportwereldje zit. En ja, de kleine galaatjes waar je dan voorbij kwam en waar je langzaam naam begon te maken. Hoeveel partijen heb je in totaal gevochten?
Ik heb ze niet allemaal bijgehouden, maar ik denk rond de 200 totaal als je alles bij elkaar gaat rekenen.
Dat is echt gigantisch. Ja. Ja, en vandaag wil ik het met je hebben over, sowieso voor de luisteraars die luisteren. Het gaat vandaag niet alleen over vechtsport, want ja, wat er na jouw carrière is gebeurd, is nog steeds, het is echt wel een impactvol ding. Je bent je zus verloren met een auto-ongeluk. En jouw carrière die is ook daarmee beëindigd.
Afgelopen, ja, klopt inderdaad.
En ik wil daar nog een soort van voorzichtig mee zijn, want misschien komt het ooit nog, dat hoop ik dan. Maar
nee, als ik zou willen, zou... Ja, als ik mag kiezen, graag natuurlijk, maar zoals het nou mogelijk is niet. Dus ik hou me daarbij.
Je hebt een mooi boek geschreven, Pokerface, wat ook jouw nickname is. Ja. En omdat je geen emoties toont tijdens het vechten. Ja. En ik denk dat er voor de luisteraars heel veel levenslessen te halen zijn uit wat jij allemaal hebt meegemaakt. Want ik kan het je nu alvast zeggen, mijn petje af voor wat je hebt doorgemaakt en hoe je daaruit bent gekomen.
Dankjewel, waardeer ik.
Maar laten we eens beginnen bij het begin, de sportschool. Ja. Want daar is het vroeg voor jou begonnen, hè?
Ja, maar ik was vier, vijf, denk ik. Mm-hmm. Mijn stiefpa was wereldkampioen toen die tijd, dus die trainde bij de sportschool. En ik ging eigenlijk gewoon fanatiek mee als jongetje, eigenlijk om te kijken en dat steeds meer werd dan trainen.
Mm. En wanneer, wanneer dacht je van, ik ga wedstrijden doen?
Ja, ook weer... Net daarna, toen ik een jaar of vijf was, heb ik nog een videobandje thuis en heb ik mijn eerste wedstrijdje gedraaid. Ja, dat was natuurlijk heel speels, maar en zo is het eigenlijk steeds meer gaan bouwen. Tot ik een jaar of tien was, ben ik een tijd gaan voetballen, een aantal jaren. Maar dat vond ik niet zo leuk. Ik ben niet zo'n goede teamspeler. En toen ben ik weer gaan kickboksen en toen was het eigenlijk mijn droom om de beste te worden.
Ja. En moet ik dan zien dat jij in je jeugd alleen maar bezig was met kickboksen? Want jouw stiefvader had die sportschool. Ja. William van Roosmalen.
Klopt.
Ja. Staat hij nog steeds in sportschool of niet?
Volgens mij wel, ja.
Ja. En daar was je dan dag en nacht?
Ja, eigenlijk wel. Ja, daar ging ik elke training mee die hij gaf of zelf moest trainen, was ik daar. Dus eigenlijk was het school en trainen.
En had je dan ook, op een gegeven moment, heb je wel eens bij jezelf nagedacht, de keuze dat je bent gaan kickboksen, is dat een keuze die je zelf hebt gemaakt of werd dat gewoon verwacht van je?
Ik denk dat het een beetje een wisselwerking van was. Toen ik voetbalde, vonden ze natuurlijk leuk. Maar mijn stiefvader was wereldkampioen. Dus dan zouden het leuk vinden als ik daar ook werd natuurlijk. Dus en je moet tegenwoordig jezelf kunnen verdedigen. Dat was het tweede. Mm-hmm. Dus dat was een beetje een wisselwerking. Natuurlijk wou ik altijd net als mijn stiefvader wereldkampioen worden. Dus van het een kwam het ander.
Ja. En waarom moest je jezelf kunnen verdedigen?
Ja, stel dat ik in elkaar werd geslagen,
Welk deel van Den Bosch ben je opgegroeid?
In Noord.
Ja. Was dat te doen of niet?
Dat was wel te doen. Het is een beetje hetzelfde als overal in Den Bosch. Je moet jezelf zeker kunnen verdedigen. Laten we het daarop houden. Mm-hmm.
En wanneer had jij de liefde voor wedstrijden ontdekt? De spanning, de entourage eromheen?
Dat was eigenlijk toen ik 16, 17 was. Toen werd ik B-klasse, dus semi-prof. En dan kom je natuurlijk op de grotere galas met waar veel publiek is. De show eromheen. En eigenlijk sinds ik daar ben gekomen, wou ik niks meer anders.
Weet je nog je eerste, wat is de eerste wedstrijd die in je hoofd zit die echt betekenis voor je had?
Tegen Varga bij Glory, toen ik tweede divisie kampioen werd.
Wanneer was dat?
2016, als ik me niet vergis.
En waarom was die, maar toen was je al A-klasse,
toen
weet je wel?
A-klasse, ja.
Er moet ergens een keer een eerder moment geweest zijn, dat je toch? Of niet?
Nee, dan moet ik echt heel vet.
Echt? Ja, zo'n automatisme voor jou geweest dan? Om gewoon, dan stond je gewoon, als je 200 partijen hebt gevochten. Er zitten 52 weken in een jaar. Ja. Dan vecht je een hoop.
Ik heb heel veel, ook toen ik begin A-klasse, werd ik gevocht zo vaak als ik kon. Dus elke maand had ik wel minimaal één wedstrijd om gewoon veel ervaring op te doen.
Ja.
Dus dan telt het snel op, zeg maar.
Mooi, man. En wat ik mij wel afvroeg, en dat beschrijf je ook mooi in je boek. Je deed me altijd een beetje denken aan de stijl van Ramon Dekkers. Mm-hmm. En dat bleek achteraf ook zo te zijn, omdat hij heeft een beetje dezelfde bouw. En achteraf heb ik nog met hem getraind. Maar in mijn weten, en corrigeer me als ik het fout heb, had Ramon Dekkers echt een stijl waarbij hij zelf ook helemaal in puin lag na een wedstrijd. Gewoon naar voren, alles hard op hard. En dat is niet gezond, weet je wel. En, ja, ik ken Ramon ook in de tijd dat hij na het kickboksen was. En dat hij, volgens mij, kon hij niet meer echt zonder pijnstillers en dat soort dingen.
Nee, klopt. Zijn enkels en zo waren naar de vernieling. Ja.
Ja. Maar dat had jij niet?
Nee, gelukkig niet. Nee, ik heb misschien geluk, misschien een goede verdediging. Misschien de manier waarop ik vocht. Ik heb gelukkig nooit echt veel blessures gehad na de wedstrijden. Dus misschien, ja.
Ja, dus jij kon gewoon iedere maand kon jij...
In principe wel. Ja, ik ben niet blessuregevoelig. En dat betreft heb ik een goede dekking. Dus qua gezicht was er ook nooit echt veel schade.
Ja.
Dus ja, eigenlijk kon ik elke maand wel aan de gang. Ja.
En die partij met Varga, waarom was die zo belangrijk?
Omdat ik daar de eerste tweede divisiekampioen van Glory werd.
En dat was een toernooi, toch?
En dat was een losse wedstrijd. Losse wedstrijd was dat, ja.
En Varga zelf, was dat een grote naam voor je? Of was het gewoon om het toernooi te doen?
Nee, Varga was wel een grote naam. Hij was toen destijds de wereldkampioen van Glory.
Mm-hmm.
Dus voor mij was dat een mooie uitdaging om in twee divisies een wereldtitel te pakken.
Ja, en was dat jouw eerste wereldtitel? Had je ook een andere bond al?
Nee, ik had bij Glory twee jaar daarvoor had ik de 70 kilo titel gepakt.
En voor Glory, heb je daar nog andere titels bij bonden en zo?
Nee, ik heb bij Showtime ook een toernooi gewonnen. Dat was eigenlijk mijn grote doorbraak. Ja. En voor de rest heb ik nooit echt voor titels gevochten. Nee.
Dat is wel mooi dat je met allemaal losse partijen eigenlijk dan gewoon bij Glory bent terechtgekomen.
Ja, klopt, ja.
Maar als je de 200 hebt gevochten, dan mag dat ook wel.
Ja, natuurlijk. Precies. En ik deed goed werk in Showtime. Showtime werd destijds overgekocht door Glory, als ik me niet vergis. Dus eigenlijk is het zo een beetje gelopen.
Mooi man. En als je dan kijkt naar... Hoe heeft de sport jou gevormd? En dan bedoel ik meer in de zin van... Want je beschrijft ook heel erg in je boek hoe dat jij emotioneel in elkaar zit. Hoe je reageert op dingen. Wat heeft de sport voor jou daarin in betekend? Hoe heeft het jou gevormd als persoon?
Ik denk dat de sport mij heeft gevormd als een beetje als leven. Dus je hebt tegenslagen in wedstrijden waar je overheen moet zetten. Je hebt discipline nodig in het leven.
Mm.
Respect. Ik denk dat daar ook heel veel liefde voor in de sport nodig is om deze sport te bedrijven. Ja.
Ja.
Dus ik denk dat soort dingen mij wel veel hebben geleerd in het normale leven.
Mm. En die discipline, dat is een van jouw sterkste punten, toch?
Ik denk het wel. Ik denk dat voor mijzelf discipline wel de grootste is, ja.
Ja. Waarom? Omdat je gewoon omdat je het leuk vond? Of omdat je gewoon de knop om kan zetten? Of?
Ik kan gewoon een knop omzetten. Ik denk dat ik doe wat gedaan moet worden. En zelfs iets meer om mezelf niet teleur te stellen. Dus ik vind dat ik die discipline moet hebben om ook voor anderen iets moois neer te zetten.
En dat doe je met alles? Of was dat alleen met kickboksen?
Nee, dat doe ik eigenlijk wel met alles, ja. Ik denk het ook wel zo als persoon ben.
En als je kijkt naar de tijd, hè, dat je kickboksen, want ik moest wel lachen om jouw eerste gage waar je 350 gulden kreeg.
Ja.
Moest ik denken, ik heb een keertje mijn eerste MMA-wedstrijd betaalde ik €35 inschrijfgeld.
Oh, inschrijfgeld, ja.
om vervolgens je neus de andere kant te laten opslaan.
Ja, ja, ja.
Dus ik moest wel heel erg lachen. Hè. Die transitie van die vage zaaltjes in Den Bosch naar een eerste grote gala. Ja. Heb je dat nog een beetje bewust in je geheugen zitten of niet?
Jawel, want mijn eerste grote gala was It's Showtime. En toen moest ik tegen William Diender. En William Diender is een oud teamgenoot van mij.
Komt uit Arnhem, toch?
Ja, dat was een oud teamgenoot van mij. Bij Team Aerts hebben wij vaak samen getraind.
Mm-hmm.
En toen ging ik minder trainen bij Aerts.
Toen
ging ik iets minder bij Aerts trainen, waardoor wij dus ook een beetje uit het oog zijn verloren. En toen werden wij tegen elkaar gematcht en dachten van ja, weet je, vriendschap opzij en we samen even uitmatten in de ring.
Had je daar contact over met hem van tevoren of niet?
Nee, van tevoren niet. Nee. We moesten natuurlijk zo'n filmpje maken, een promotiefilmpje.
Mm-hmm.
Maar dat was niet samen en daar werden wel leuke dingen over wegen, zeg maar. Het was niks persoonlijks, was gewoon voor de lol.
Heb je het gevoel gehad dat was vechten voor jou persoonlijk met een tegenstander of niet?
Nee, persoonlijk met mijzelf. Voor mij is vechten altijd nooit persoonlijk met tegenstander, maar met mijzelf. Om voor mezelf te bewijzen dat ik mijn mannetje kon staan en misschien wel angsten kon overwinnen.
Ja. En dat lukte.
En dat lukte vaak wel, ja. De wedstrijd die ik won wel. En trouwens, ja, die ik verloren heb trouwens ook. Want het is toch iets om daar in de ring te gaan staan voor het publiek. Samen met iemand uit te gaan vechten wie op dat moment sterkst is.
Ja. Wat is daar de magie van?
Knop omzetten.
Zit jij vaak in je hoofd? Neem je heel veel informatie tot je? Video's, podcasts, boeken? Voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam.
Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, ja, dat we dat ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Rite of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met die intuïtie. En dan gewoon een heel sterk innerlijk kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet. Wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. En natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na 3 dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
Ja, maar de magie van dat moment, daar vind je, wat, hè, als je in de ring staat, lampen die staan naar binnen gekeerd, ja. Dus je ziet het publiek niet. Ja. Je hoort die geluiden. Wat gaat er dan door je heen?
Ja, gewoon die prestatie om voor jezelf te leveren, om te winnen van de ander, hoe dan ook. Dat is vooral mijn denkwijze erin.
En heb je, want ik heb het idee voor jezelf dat je dingen niet heel, je maakt dingen niet heel complex voor jezelf.
Nee, ik maak het zo makkelijk mogelijk. Ja, ja, ja. Ja, zo makkelijk mogelijk. Ja, ja, ja.
Dat is mooi. Als je zeker in de ring gaat overdenken, of überhaupt op de judomat, ik ben daar schuldig aan. Dus ik kon altijd met veel jaloezie kijken naar de Gilbert Ivels. Wat dan oogt als wauw, die kunnen helemaal losgaan in zo'n ring. En die laten dat gewoon gaan, die machine. Ja. En dat idee had ik bij jou ook wel als ik jou.
Jawel, maar het was wel gecalculeerd natuurlijk. Het was wel natuurlijk een heel gameplan achter. Maar ik voelde me eigenlijk wel comfortabel en zelfverzekerd genoeg om het zo te uitvoeren, zeg maar.
Mm. En wat gaat er dan in je om als je in de ring staat?
Ja, wat gaat er om? Ja, de ene keer is het anders als anders. Het is een beetje.
Ja, vertel. Maar heb je niet een bepaald gevoel wat dan altijd door je heen ging? Bijvoorbeeld als ik dan kijk naar zo'n moment in de. Hoe lang train je naar een wedstrijd toe? Acht weken. En dan heb je de week van de wedstrijd. En vervolgens dan zit je daar in die kleedkamer. In die uren.
Ja, die kleedkamer vind ik het ergste. Ja. Het wachten tot het moment. Als je helemaal bij dat moment bent en ik moet op het podium oplopen, dan is het op zich prima. Mm. Dan is die zenuwen gezakt. Maar het moment in de kleedkamer vind ik persoonlijk het heftigst.
Mm. En hoe ging je om met die zenuwen?
Ja, net doen alsof ze er niet zijn. Ja. Een beetje zelfvertrouwen in praten. Maar ja, als ik kon kiezen van op dat moment of ik naar huis ging of die wedstrijd, dan ging ik naar huis. Mm-hmm. Maar toch is er dan toch weer die stap zetten om er overheen te komen, is toch ook weer iets overkomen, zeg maar.
Ja, want de euforie na het winnen.
Ja,
het,
dat is, ja, daar kan niks tegenop.
Die telt aan het beste.
Ja. Ja, nee, dat gevoel kan ook niks tegenop gewoon.
Als je dan nu terugkijkt, hè, nu ben je wat ouder en hebt dan ook meegemaakt. Wat was dan de interne drive om in die ring te staan? Om je iedere keer te bewijzen, om iedere keer als winnaar eruit te komen?
Voor mij persoonlijk was het vooral om wereldkampioen te worden en daarna ook blijven. En om eigenlijk gewoon als een van de beste ooit in de boeken te gaan. Dat is altijd mijn drijf geweest. Mm-hmm. Eigenlijk faam en geld is voor mij niet echt een drijfiets. Ja, buiten dat ik natuurlijk mijn familie wil ondersteunen, maar voor de rest. Ja. Nee, ik ben geen materialistisch persoon. Dus.
Ja. Nee, dan moet je ook zeker niet in de vechtsportwereld.
Nee, precies. Ja,
alhoewel, je wel. Ik denk wel dat je in een mooie. Volgens mij zit je net in de categorie van jongens die daar.
Oh joh, ik kan er wel goed van leven. Ja. Hoor. Ik kon er goed van leven, maar ik zeg altijd van ja, ik verdiende meer dan ik nodig heb, maar minder dan dat ik verdien. Dus.
Ja, 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 dat
als
is een
je
mooi
zo gezicht. Kijkt, ja.
Mensen snappen niet hoeveel uren je moet draaien.
Ja, precies. En het fysieke, wat op je ligt, belasting die er op jou komt, maar ook mentaal. Zeker de stress voor de wedstrijd, gaat alles goed, het afvallen. Ja. Er komt gewoon zoveel bij kijken.
Stress in de familie, in het gezin, alles ook wat erbij nog. Komt voor iedereen die
dat ook nog is,
om jou heen moet leven, omdat jij wedstrijden moet doen.
Precies, ja, dat komt er ook bij. Ja.
Nou, en je bent natuurlijk begonnen vanuit je stiefvader die veel wedstrijden deed. Ja. Ben je ook wel eens mee geweest naar wedstrijden die hij moest vechten?
Een aantal keer, maar ik was toen nog jong. Dus die zijn we niet echt bijgebleven, zeg maar.
Ja. Dus het wedstrijd de spanning van wedstrijden en alles wat er omheen komt, dat heb jij gewoon al met de paplepel ingegoten gekregen.
Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wat publiek wat losgaat op twee mannen die vechten in de ring. Ja, eigenlijk wel.
Ja. En weet je nog, als klein jochie, dat je daarbij stond, dat je dacht van dat wil ik ook?
Nee, dat kan ik zo niet. Ja. 1, 2, 3. Nee.
Hoe oud ben je nu?
Ik ben 33.
33.
Je moet goed zeggen.
Je doet dit gewoon al 29 jaar.
Ja, al 29 jaar, ja.
Dat is bizar, man.
Ja, op mijn 28ste was de laatste wedstrijd. Dus ja.
Ja, mooi. Hey, en de overstap naar Glory. Want Glory was wel een mooi moment, denk ik, voor de kickboxwereld. Ja. Om weer opnieuw leven ingeblazen te worden.
Ja.
Want eigenlijk was er wereldwijd niet zoveel, behalve Showtime.
Ja.
En
ja, klopt.
Was je gelukkig in het juiste land daarvoor geboren.
Ja, 100%. Ja, ja. Het Kayin was toen ook nog volgens mij een beetje. Maar
met Infusion.
Maar dat was ook een beetje aan het afzwakken toen die tijd. Denk.
Ja. En toen kwam Glory, grote organisatie.
Ja.
Met pay-per-views, met de hele rambam, eigenlijk wat de UFC ook deed. Ik denk ook dat ze dat probeerden na te
bootsen. Ja, precies. Ja, ja.
En uiteindelijk stond daar gewoon een blik aan Nederlanders ook.
Zoals altijd, ja.
De boel hoog te houden. Hoe vond je die tijd van Glory?
Ik vond de tijd van Glory mooi. Zoals ze zeggen, ze organiseren in vele landen. Dus ik heb vele landen mogen steunen, mogen bezichtigen. Glory is een leuke organisatie. Alles voor de kickboxwereld veel heeft betekend uiteindelijk.
Ja. En wat vond jou, vonden ze, heb je daar alle kansen gekregen, denk je?
Ja, ik denk dat ik wel voldoende kansen heb gekregen daar, ja, 100%.
Of heb verdiend?
Misschien wel verdiend gekregen, zou ik. Ja, dat is misschien meer verdiend als gekregen.
Want hoe vaak had je daar een wedstrijdritme in waar je relaxed in kon vechten? Vocht je genoeg?
Want ik vocht wel genoeg. Ik vocht zeker 3 keer per jaar, dus voor mij was het zeker voldoende.
Ja.
Maar ik had er natuurlijk liefst 5 gehad, maar ja.
Ja. Maar had dat gekund? Fysiek?
Nee, ja, fysiek wel, maar qua contractueel is het onmogelijk, geven ze niet.
Ja, en want waarom? Dan zijn er ook te weinig evenementen.
Te weinig evenementen, continu moeten andere vechters aan het werk houden. Dus
ja.
Je had gewoon 3 wedstrijden per jaar en dat was eigenlijk de max.
En heb je nog in het wereldje, er komt ook altijd een hoop, hoe zou ik het zeggen, een stukje oneerlijkheid, hè, met zo'n bond moet kiezen tussen wedstrijden. Ja. Er wordt altijd gewogen, wat zijn goede matchups. En er zijn jongens die onder contract staan en 2 jaar lang niet vechten of zo, weet je wel. Heb je die oneerlijkheid ook ervaren ergens daarin?
Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, nee. Nee, ik heb altijd met elke organisatie waarvoor ik heb getekend, heb ik altijd gewoon netjes mijn wedstrijden kunnen draaien die ik wou. Dus nee, ik heb daar gelukkig
gewoon lekker aan de bak gekund.
Ja,
en,
ik heb niks daarmee
kunnen knokken. En dat moment bij Glory, als je dan terugkijkt naar een aantal momenten die voor jou veel betekenen.
Ja.
Varga was er dan 1?
Varga was er 1. Andy Risti, omdat ik de eerste wedstrijd verloor en de tweede won.
Mm-hmm.
En dan heb je natuurlijk...
En waarom verloor je die eerste dan?
Was het toernooi voor hem. Ik verloor in het finale. Hij was beter die avond. Heel simpel. We hadden beide 1 wedstrijd gevochten en de tweede was eigenlijk gewoon beter.
Ja.
Ja, het is heel simpel.
Ja, het kan heel simpel zijn. Ja.
Ik had meteen gestoten op hem, maar nee. Ja. Hij was gewoon beter. Als ik een wedstrijd verlies, is dat gewoon omdat diegene beter is die avond. Simpel.
En daarna, aan de mooie momenten bij Glory?
Ik denk dat wel mijn 3 hoogtepunten zijn. Varga, Risti en dan mijn eerste wereldtitel die ik daar won tegen David Kieria.
Ja. Mijn partij, ik zat nog een partij bij met, hoe heet hij? African Warrior. Chris
Ngimbi, ja. Dus dat was het Showtime was dat.
Ja, dat, volgens mij heb ik dat live gezien. Dat was in Nederland, toch?
Het was in Brussel, was een toernooi. Het was toen 3 wedstrijden op 1 avond.
Volgens mij heb ik dat wel gezien. Ja. Ja. Chris staat mij heel erg bij dat hij toen ook echt een opkomende vechter was. Die hard aan de weg aan timmeren
was. Ja, Chris was toen volgens mij het Showtime wereldkampioen toen die tijd.
Ja.
Ja, toen ik tegen hem moest, ja.
Mooi. Hey, en... ja, dan gaan we gewoon naar het wat daarna kwam.
Ja.
En dat is eigenlijk waar je de laatste jaren veel mee bezig bent geweest. En ik zat net eventjes een film te kijken met Luc, onze regisseur, over... je hebt een auto-ongeluk gehad.
Ja.
En ik zou je zeggen dat ik exact op die plek ook een auto-ongeluk heb gehad.
Oké.
Natuurlijk,
ja,
toevallig. Het is gewoon toeval, weet je wel. Dus... iemand die reed bij mij voor, die trapte op de rem, het was glad. Die reed daar de sloot in.
Oh shit.
Exact op die plek waar ik dat zag. Ja. En er lag ijs. En vervolgens reed ik ook mijn auto tot los.
Ja, ja, ja.
Maar goed, dat is even een raar bruggetje naar waar we naartoe willen. Maar wat een verhaal, man.
Ja.
Ja, misschien wil je zelf vertellen wat er gebeurde.
Ja, die dag, ja, ik was eigenlijk onderweg met mijn zusje samen om voor haar een nieuwe auto te halen. En ik laat haar eigenlijk nooit rijden. Dit was de eerste keer in ooit, denk ik, waarschijnlijk.
Ja.
Ik dacht van, weet je, we gaan haar auto ophalen. Je mag zelf rijden. Ik had geen zin, ik was moe. En ja, onderweg autopech. Dus we zetten hem netjes langs de zijkant. We bellen ANWB. We wachten buiten, want het was koud. Het was januari, het was -3 geloof ik. Maar we hadden geen jas, omdat we dachten, we gaan even snel auto halen. Terug, klaar. Dus na 20 minuten wachten zijn we eigenlijk bij de auto gestaan, omdat het zo koud was. Melissa had het koud, dus toen ging ze in de auto zitten. En ik ben daarnaast gaan staan. Toen waren we eigenlijk aan het praten over hoe wij altijd dit soort pech hebben als we een nieuwe auto gaan halen, dat deze dan kapot gaat.
Mm.
En uit het niks worden wij geraakt door een vrachtwagen.
Ja.
En ja, bijkomen, zou ik maar zeggen, zie ik mijn zusje daar liggen. En ja, die was op dat moment al overleden. Nou, dat hoorden wij naderhand. Ja, ambulances, trauma, helikopters, die alles regelen.
Ja.
Dus het was één grote chaos.
Ja, man. En jijzelf, jij werd wakker op de grond.
Ja.
En bij jou was je bekken was losgescheurd?
Mijn bekken zijn uit elkaar gebroken. Ja. Ja. Het is eigenlijk zo van, ja, ik zag mijn zusje liggen, dus ik wou eigenlijk naar haar toe lopen.
Mm-hmm.
Maar na 3-4 stappen klapte mijn bekken gewoon uit elkaar, zeg maar. Dus dat was niet meer mogelijk.
Wauw. En is dat nog een helder moment voor je? Of ja. Is dat een soort van blur?
Nee, dat is allemaal heel helder. Ik heb alles gewoon echt letterlijk heel helder meegekregen.
Mm.
Dus daar heb ik ook traumatherapie voor, dus vandaar dat ik er nou gewoon aan kan denken, maar het prima is.
Ja, nou, daar komen we straks wel even op hoe je dat hebt gedaan. Dat is wel interessant. Zeker ook wat het voor je heeft gedaan daarin. Ja. Hoe kwam het dan dat jij werd jij geraakt door de vrachtwagen? Of
op mijn heup door de vrachtwagen, ja.
Hmm.
Ja.
En hoe hard reed die? Met hoeveel kilometer?
80 kilometer per uur, ja.
Wauw, dat is echt wel hard.
Ja.
Kwam uit het niets voor jullie?
Gewoon uit het niets, ja, we stonden op vluchtstrook. Het was echt een heldere dag, weinig verkeer. Dus het was eigenlijk niet echt iets waarvan je kan zeggen van...
Ja.
Andere auto's hebben het ook gezien, wat ik naderhand heb gelezen. Dus mm-hmm. Ja, het was een beetje. Het is nog steeds allemaal nog heel onduidelijk.
Ja, dat is nu 2 jaar geleden.
Ja, 2 jaar. Ja.
En toen lag je daar op het gras. Kon je niet meer verder lopen.
Nee.
En daar ging het licht uit, ook voor jou toch?
Ik ben alles bijgebleven. Ja.
Je bent gewoon helemaal helder gebleven, ook in de ambulance rit.
Alles,
in het
ziekenhuis. Ja.
Mm. En hoe heb je dat ervaren?
Ja, het was raar natuurlijk. Je ziet natuurlijk van allerlei dingen aan je zusje gebeuren. Reanimatie, pompjes hier, daar is zo. Trauma-helikopter die arriveert. Dus ja, toen wist ik dat het gewoon serieus was.
Ja,
ja, en in de rit eigenlijk naar het ziekenhuis. Vraag je continu eigenlijk aan die ambulancebroeder van, ja, hoe gaat het met mijn zusje, hoe gaat dit? Want ja, ik voelde mijn benen niet meer. Ik zeg, ja, wat moet ik daarmee? Maar ja, dat was het mijn minste waar ik me druk om maakte. Was vooral mijn zusje eigenlijk.
Ja. Ja, en kon je nog het gevoel beschrijven wat je in die ambulance had? Maakte je daar druk of was je juist heel...
Vraagtekens. Soort, ja, gewoon vraagtekens. Je gaat je afvragen van, ja, wat is er? Leeft ze nog? Leeft ze niet? Dat soort dingen.
Ja. En toen kwam je in het ziekenhuis?
Ja.
Daar ben jij meteen geopereerd, toch?
Nee, daar ben ik eerst door een scan gemoeten. Ja, toen werden van allerlei dingen gedaan. Spuiten, hier, zo. En ja, eigenlijk was mijn zusje daar gelijk overleden eigenlijk. Die was hersendood. En
dat was ze al toen ze... Dat was ze al vrij snel na het ongeluk.
Eigenlijk, ja, direct. Eigenlijk was ze opslag dood, zou ik maar zeggen. Dat hebben ze ook uit die scan toen kunnen zeggen. Ja, dus eigenlijk was die avond was het eigenlijk afscheid nemen. En de volgende dag werd ik geopereerd, volgende ochtend.
Mm. Wauw, man. Dat is echt wel... ik kan me voorstellen dat je helemaal in een soort van shell shock zit. En een soort van film.
Ja, zo kun je het wel zeggen, ja.
Dat het te groot is eigenlijk om te bevatten. En eigenlijk, terwijl je over iets anders aan het nadenken bent, moet je ook nog zelf helemaal onder het mes.
Precies, ja. Het zijn gewoon 2 dingen gewoon wat samenkomt. Je bent natuurlijk, maak je druk om jouw eigen lichaam, van wat kan ik nou eigenlijk nog.
Ja.
En dan heb je ook nog het verwerken van jouw zusje die overleden is.
Ja, maar daar had je helemaal geen tijd voor in die 24 uur natuurlijk.
Ik had helemaal nergens tijd voor. Ik was ook helemaal nergens mee bezig. Ik wist niet zelf waar ik mee bezig was, zeg maar. Ik was aan het wachten op de operatie, maar tegelijkertijd ook met mijn zusje.
Ja.
Dus ja, dat was te veel.
En toen, je beschreef in je boek ook dat de arts best wel helder was naar jou, hè? Meteen
ja,
dat je,
super duidelijk. Ja, ja.
Toen je vroeg van wat is met mijn zus?
Ja, hij was super duidelijk. Hij zegt, ja, het is hersendood. We kunnen niks meer voor je betekenen. Jij hebt je bekken gebroken en verschillende wervels in je rug. En jou gaan we morgen opereren. Het was kort krachtig.
Ja. Is dat met een reden geweest dat ze dat doen?
Nee, ik denk gewoon dat ze jou gewoon zo duidelijk mogelijk alles willen zeggen. Dat je niet twijfels gaat trekken voor wat en zeggen van ja, ze is hersendood. Maar nee, was gewoon, ja, ik was er eigenlijk best blij mee. Ik ben zelf ook een heel duidelijk persoon daarin. Gewoon,
ja.
Dus ja.
Het is wat het is. Ja.
Precies.
En toen moest jij zelf onder het mes.
Ja.
En hoe lang, wat hebben ze allemaal gedaan aan je om...
Ja, ze hebben mijn bek bij elkaar gezet. Hebben ze met pinnen hebben ze die bij elkaar gezet.
En hoe moet ik dat dan zien met je bekken? Want je bekken, dat is een soort kom, toch?
Ja, zijn kom uit twee kommen die tegen elkaar zitten. En die waren uit elkaar gebroken.
Wow.
Dus ja, dus die hebben ze dus weer bij elkaar gezet.
Dus je bent eigenlijk een soort van doormidden gereden bijna. Door
zoiets, ja, zo kun je het wel noemen. Ja.
Heftig, man.
Ja.
En hebben ze dat nu, dat hebben ze aan elkaar kunnen zetten?
Ja.
Toen werd je wakker.
Ja.
En toen begon er eigenlijk een heel ander circus van, ja, jij moest herstellen.
Ja.
Je zus werd begraven. En als je daar nu op terugkijkt,
ja, zeg maar gewoon.
Ja, ik zit te denken. Wat was dan, waar was je het meeste mee bezig toen je uit die narcose kwam? En,
bij ons in de familie was een hele roering over de begrafenis. Dus ja, daar was ik eigenlijk direct mee bezig. Ik heb me eigenlijk een dag na de operatie heb ik me laten ontslaan, omdat ik de begrafenis heb geregeld.
Ja. Hoe lang had je eigenlijk nog moeten leren?
Of? Eigenlijk minimaal 2 weken.
Oh, wauw.
Ja, maar ze zeiden van luister, als je naar de wc kan en kan traplopen met jouw krukken, dan mag je weg. Dus ja, ik zeg, nou geef me die krukken, maar als ik dan gaan we het doen. Ja, het deed natuurlijk gruwelijk pijn, maar ja.
Ja.
Ik moest net doen of er niks aan de hand was, dus trappen lopen of het niks was en naar de wc en ik zei ja, nou mag ik gaan. Dus ik heb ze mij gelukkig toen ook laten gaan omdat ze wist dat ernst was voor de begrafenis en zo.
Ja.
Dus ja, daar was ik wel blij om, maar ja, het was apart.
Ja, en wat je beschrijft dan ook de relatie met je ouders.
Ja.
Je bent opgegroeid met de stiefvader en je moeder.
Ja.
Jouw biologische vader had je al heel lang niet meer gezien.
Nee, klopt.
En eigenlijk de relatie met je stiefvader en je moeder was ook al niet zo...
Nee, je kan zeggen dat het niet echt allemaal op één lijn lag, laten we het daarop
aan. Ja, en die stonden in één keer wel, die staan dan in één keer in heel dit circus waar je dan in zit.
Ja.
Staan die ook in één keer in je leven weer. En,
ja, het was eigenlijk allemaal tegelijk. Het was eigenlijk, ik had net afscheid genomen van mijn zusje. Ik kom in de kamer waar ik lag. En dan zie je dan jouw stiefvader en moeder, waar je al jaren geen contact meer hebt. En je biologische vader, die na 28 jaar in één keer ook aan bed staat.
Ja. Hoe voelde dat?
Raar, net of het niemand was, zeg maar. Het was raar. Het voelde niet als support of als mensen die... Ja.
Nee,
het was een apart gevoel.
Want je hebt hem dan 28 jaar echt nooit gezien? Of heb je een soort van... had je af en toe wel eens contact met hem? Of is dat wel eens, heb je wel eens geprobeerd om contact met hem te hebben?
Nee, we zijn wel eens elkaar ergens random tegengekomen, maar dan was er nooit iets van een connectie of wat dan ook.
Hmm. Ja. En daar in dat moment ook niet. Maar ja,
nee.
Ik kan me wel voorstellen dat jij een soort van gevoel had van oké, Melissa is ook onderdeel van hun leven geweest.
Ja.
Ik laat het even zo.
Oh nee, ik laat het zo. Ik heb ook iedereen gewoon erin betrokken zoals het kon.
Ja.
Dus daar opzicht heb ik wel, maar wel met een beschermd iets voor mijn zusje.
Ja. Ja.
Want ik heb de begrafenis en alles gedaan zoals zij zou willen. Dus. En daar heb ik echt heel eerlijk gezegd ook niet naar veel mensen gekeken wat hun inbreng erin was.
Nee. En had je dit wel eens besproken met Melissa over hoe ze begraven zou willen worden?
Nee, maar ik, ja, zoals zegt Melissa en ik waren 2 handen op 1 buik. Dus.
Ja.
Dus ik kon wel goed weten van wat zij zou willen.
Ja. Ah, dat lijkt me moeilijk, man. Dat je. Ja. Wat is een moment dat je onwijs koestert, eigenlijk net voordat dit gebeurde met haar?
Ja, wat niet.
Ja, ik kan me voorstellen dat...
Ja, het is eigenlijk wat niet. Vooral
ja, misschien dus dat iets bijgebleven is. Iets
wat de liefde gewoon die wel de support die er was, die, zoals zij beschreef, onvoorwaardelijke liefde.
Ja.
Dat is wel een van die dingen wat voor mij het belangrijkste is.
Ja, dus eigenlijk iets, ja, dat merk ik ook heel erg in je boek en ook... Met je met het benoemen van de mensen uit de vechtsport zit een hoog loyaliteitsgehalte bij jou waar je waarde aan hecht.
Ja, bedoel, zeker. 100% respect, liefde, loyaliteit zijn wel mijn belangrijkste dingen.
Ja. Juist omdat je die misschien niet altijd ervaren hebt vroeger?
Ja, precies. En ook omdat ik voor mezelf het beter wil doen als voorbeelden voor mij.
Mm-hmm. Ja. Want je hebt voor jezelf goed gezien hoe dat je het eigenlijk niet wil...
Precies, ja, 100%. Ja.
En die begrafenis die was toen,
ja.
In coronatijd.
Ja.
Dus volgens mij had dit een heel, heel groot iets kunnen zijn als dat er niet was geweest. In de zin van dat er heel veel mensen waren...
Jawel, maar gelukkig hebben wij een walkthrough kunnen doen. Dat mensen konden langslopen op coronaregels zonder of met dat ze afscheid konden nemen. Dus dat was wel fijn om te doen. Er waren heel veel mensen op afgekomen. Dus dat was wel fijn om te zien dat ze geliefd was.
Ja.
En bij de begraafdag zelf, het was net toen in die strenge, net voor het strenge corona. Dus we mochten nog 100 personen op de begrafenis zijn.
Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen, en dat beschrijf je ook wel aardig, dat... Iedereen wil er afscheid van nemen. Ja. Weet je, ook mensen die je niet kent, mensen die je wel kent. En op een gegeven moment komt er ook een soort van punt. Oh, ik wil er zelf even mee zijn.
Precies,
dat,
ja.
Dat beschrijf je zelf ook in dat boek. En kan je dat moment nog terughalen dat je daar volgens mij in je rolstoel dat je daarbij zat? En heb je daar voor jezelf heb je daar genoeg tijd gehad voor jezelf om afscheid van het kunnen nemen op dat moment?
Als ik terugdenk, nou niet. Maar op dat moment was het voor mij wel voldoende om te doen wat ik wou doen, zeg maar.
Ja.
Als ik nou terugdenk van ja, dan had ik het anders gedaan, had ik sowieso alles anders gedaan. Maar
ja, wat ja?
Op dat moment voelde het goed, dus dat daarom heb ik het ook zo gedaan. Dus ik sta er nog wel steeds achter. Maar ik had misschien wel meer tijd voor mezelf moeten pakken in plaats van continu met iemand anders behoefte bezig zijn.
Ja, maar ja, ik voelde wel de druk in je broek van je wilde dat graag zelf doen, omdat jij was de enige die wist wat er echt in haar omging.
Precies, omdat ik wou gewoon graag de regie houden, omdat het anders gewoon niet zou worden wat zij niet wou. Dus het was een beetje beschermen van of politieagentje spelen tussen iets wat ze eigenlijk niet zou moeten zijn, zeg maar.
Ja, dat is moeilijk, man. Moeilijke tijd om daar in te
maken. Jawel, het was moeilijk, maar als ik nou terug ben ik wel blij met de dingen hoe het is gegaan, zeg maar.
Ja? Ja, waarom?
Omdat ik denk dat het wel is zoals zij zou willen en... Als ik het gedaan had zoals anderen het ook willen, dan ik denk dat ze dan heel kwaad om mij was geweest. Nee.
Ja, oké. Okay. Ja, je hebt het dan over de begrafenis, hè? Maar inderdaad ook de... Kijk, na zo'n moeilijke periode, dan is 2 weken is het echt een soort film. En daarna begint de realiteit een beetje in te dalen. En dan kom je in 1 keer te zitten met je lichaam dat niet meer lekker werkt. Je bent je zus verloren.
Ja.
En hoe voelde je je toen? Wat kwam er toen in je op?
Ja, het zijn eigenlijk allemaal verschillende rouwprocessen die achter elkaar komen. Is wat je zegt, verlies je zusje, daarna probeer je lichaam beter te maken omdat je weer op topsportniveau wil komen. Vervolgens lukt dat niet, mankementen hier, daar. Vervolgens had ik een wond om mijn bil wat was gaan infecteren, dus daar moest ik geopereerd aan worden. Waardoor ik dus ook weer twee drains aan mijn bil had hangen voor de vocht af te voeren.
Ja.
Zo duurde ook weer 3 maanden voordat die drains eruit was. Dus dan begin je weer helemaal opnieuw. En dan blijft dat proces eigenlijk doorgaan. Dus op dat moment was het ook wel lastig. En op het begin heb ik ook gezegd van luister, ja weet je, het is gewoon, topsport is niet meer mogelijk. Dus toen heb ik ook gewoon echt een streep doorgetrokken en daar ook aan gehouden.
Ja, dus die beslissing heb je wel voor jezelf gemaakt?
Ja, ik denk als ik zo moet aankloten, dan werkt het niet. Daarvoor ben ik te veel topsport erom.
Als ik het einde van jouw boek lees, dan hoor ik daar nog een soort van verlangen van. Nou, misschien, als het weer kan, dan doen we het.
Ja, zeker 100%. En dat boek had ik ook voor dat ik die keuze had gemaakt geschreven.
Ja.
En eigenlijk na mijn laatste operatie, zeg maar, toen ben ik zo gaan trainen. Maar toen voelde ik zoveel dat die mobiliteit niks meer was zoals het was. De spieren eromheen, het bewegen, alles is gewoon totaal anders. Waardoor ik voel van, deze sport is te gevaarlijk om op 90% te doen.
Ja. Ja, want zit er nog gevaar aan jouw lichaam als je te veel doet nu, dat je daar last van krijgt? Of
nee, het is echt gewoon op gevoel. Zoals de arts ook zei, van ik kan voor iemand van jouw niveau van sporten kan ik niet zeggen wat de procedure is. Dus het is gevoelsmatig, maar dan ga ik weer kickboksen af en toe. Ga ik gewoon trainen, gezellig, recreatief.
Ja.
Maar dan gaat het even lekker en dan ben ik weer te enthousiast, waardoor ik dus weer 2 dagen op de bank lig met pijn. Dus het is
gewoon het lichaam dat nee zegt.
Precies, ja. Dus dan moet je dan accepteren en iets anders gaan doen.
Ja. En de interne strijd, vond ik ook wel interessant dat je dat zei. Die interne strijd van op een gegeven moment zelfs een beetje depressief voelen. Ja. Niet meer weten wat je wil. Dat had je al een keer ervaren voordat je Een mooi voorbeeld van eigenlijk een jongen die alles bereikt heeft in de sport dat hij kan bereiken. En dan in één keer ook tot de conclusie komt van ja, is dit het nou?
Ja, ik miste motivatie. Ik miste iets om uit mijn bed te stappen. Iets wat mij triggerde om het beste uit mezelf te halen. En dat vond ik niet meer in het kickboksen.
Ja.
Door de thuissituatie door mijn stiefpapa lag ik steeds meer overhoop. Ook de sport gaf mij geen plezier meer.
Ja.
Dus toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om over te stappen naar het MMA.
Ja. Hey Eindbazen fan, dankjewel dat je aan het kijken bent naar deze podcast. En waarschijnlijk ben je bezig met persoonlijke groei. Daar ga ik vanuit omdat je deze podcast luistert. Waarschijnlijk omdat je ook boeken leest of YouTube-video's kijkt. Maar als je nou zoiets hebt van Wigert, ik zou graag een keertje de volgende stap willen maken. Dan wil ik je graag attenderen op mijn retreat, Rite of Passage. Een retreat waarbij je 3 dagen lang offline bent. Waarbij de inhoud van het programma geheim is. En waarbij je de belofte krijgt dat het oncomfortabel gaat worden. En die oncomfortabelheid die is nodig om te kunnen groeien. Want velen van ons, velen van jullie, misschien wel jij, lopen rond met oud zeer en hun bagage. Waardoor de relatie niet lekker loopt. Waardoor bepaalde destructieve gewoontes blijven. En waardoor je gewoon niet de volgende stap kan maken in iets. En ik zou je zo graag willen gunnen dat je de volgende stap maakt in jouw geluk, in je persoonlijke groei. En misschien voor jou in je bedrijf. Of in je carrière, dat je weet dat je ergens een beslissing in moet maken, maar dat je hem zelf niet gemaakt krijgt omdat je te veel in het hoofd zit. Nou, dat is een van de thema's hier, uit je hoofd, in je lichaam. En hoewel de inhoud van het programma geheim is, kan ik je garanderen dat als je 3 dagen met mij op deze geheime locatie verblijft, dat je leven verandert. En daar durf ik zo zeker van te zijn dat ik ook een 100% money back guarantee garandeer dat als je dit 3 dagen hebt doorlopen en je vindt het niks, dan krijg je gewoon je geld terug. Maar ik kan je garanderen dat op de maandag, als je weer op je werk staat en collega's vragen hoe je weekend was, dat je niet kan vertellen, dat je niet kan uitleggen wat er nou eigenlijk is gebeurd in dat weekend. Maar dat het zo ontzettend veel heeft gebracht, dat het jou een nieuw mens heeft gemaakt. En dat gun ik iedereen. Een nieuwe start. Ik hoop dat ik je daar zie. Het programma van Rite of Passage is geheim. En dat heeft een functie, dat heeft een reden. Zodat jij ergens instapt waar het oncomfortabel gaat worden, waar het onbekend is. Want daar ligt juist de grootste groei.
Het weekend was enorm confronterend, oncomfortabel en ontzettend waardevol. We hebben dingen in de groep met elkaar gedeeld. Waarbij je eigenlijk ziet dat er best wel veel overeenkomsten zijn in de zaken waar je in je leven tegenaan loopt, waar je mee omgaat, de hindernissen die er zijn. En vooral de dynamiek en de goede energie van de groep en daarbij ook de hulp aan jezelf is iets wat mij verder gebracht heeft en er zeker bij zal blijven.
En voordat dit weekend plaats ging vinden heb ik wel nog even getwijfeld. Dat had te maken met dat je eigenlijk niet weet wat precies het programma is waar je aan gaat deelnemen. Dat maakt het voor mij wel spannend. Stemmetjes in mijn hoofd namen het wel af en toe over van heb je dit wel nodig? Moet je dit wel doen? Maar ik ben toch bij mijn eerste keus gebleven van toen ik me inschreef. Daar ben ik nu ook heel blij om.
Wat we tijdens het programma doen bestaat voornamelijk uit hands-on persoonlijk leiderschap. Weten wat je wil, weten wie je bent en hoe dat je dat gaat doen. En we maken gebruik van dynamische meditaties. En die naam zegt het eigenlijk al, als je het lastig vindt om te mediteren op een kussentje. Dynamische meditaties betekent juist dat je in je lichaam gaat, dat je uit je hoofd komt in dat lichaam. Want in dat lichaam, daar kunnen we voelen. En dat is wat we hier proberen te doen. En voelen doe je niet met je hoofd.
De reden dat ik hier aan deel heb genomen is dat ik heel graag wilde gaan voelen. Echt dicht bij mijn hart komen. Ik ben nu 32 en ik heb best wat overtuigingen over mezelf. Maniertjes ontwikkeld hoe ik met dingen omga. En ik merk gewoon dat dat mij niet altijd brengt waar ik echt wil zijn. Dus dat was eigenlijk de reden om mee te doen aan dit weekend. Oncomfortabel te worden met mezelf en daarin dichter bij mijn gevoel. Ik heb het weekend ervaren als heel, aan de ene kant heel intens, intensief, ook confronterend, heel emotioneel. Maar daarnaast ook ontzettend warm, liefdevol, helend, mooi, prachtig en ja, dat eigenlijk.
Een andere oefening waar we gebruik van maken zijn bio-energetische oefeningen. En bio-energetische oefeningen wil zeggen dat je de biologische beschikbare hoeveelheid energie in je lichaam, dat je die gaat verplaatsen. En denk dan bijvoorbeeld aan mensen die een depressie hebben, die een burn-out hebben, die vastzitten met verdriet of met woede. Of dat gevoel wat je altijd hebt als je tegen je dagelijkse obstakels aanloopt. Het is vaak hetzelfde gevoel. En dat gevoel dat zit opgeslagen in je lichaam door trauma, door wat je allemaal hebt meegemaakt in de afgelopen jaren. En het is eigenlijk het idee om die energie die vastzit, om die weer te gaan laten stromen, om die te verplaatsen, om die te transformeren.
Ja, de dingen die gedaan worden zijn niet wat je in een standaard workshop of in een standaard retreat tegen gaat komen. Nogmaals wat ik net zei, het schopt je echt uit je comfortzone. Maar de veiligheid en de liefde die je voelt in de groep, ja, die zorgen ervoor dat je jezelf ook thuis voelt.
Het was met name heel veel lijfgericht, wat ik nog nooit heb gedaan. Terwijl ik al best wel heel veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. En in één woord, bevrijdend. Door het op deze manier met jezelf aan de slag te gaan. Dus ik ben super dankbaar.
En tot slot maken we gebruik van shamanisme. Enerzijds, het enige wat bekend is in dit programma, is dat je daarin gaat. Dat is de zweethut. Een traditie uit het Noord-Amerikaanse. Waar je in gaat zitten, samen met andere deelnemers, waar je helemaal in je eigen universum, afgesloten van licht en geluid, met jezelf gaat zitten. En de hitte van de stenen. Dat en de lessen die ik heb geleerd in de Amazone, bij mijn inheemse vrienden. Daar ga ik je kennis mee laten maken. Om te laten zien dat er veel wijsheid en heling valt te halen uit de natuur.
Ik heb het weekend als heel intensief ervaren. Ook heel krachtig. Soms heel oncomfortabel. Maar wel heel veilig. Ik mocht echt zijn wie ik ben. En ik heb heel veel geleerd van de groep. Het was echt heel warm om met elkaar dit door te maken.
Het meeste zal me bijblijven, denk ik, dat je op vrijdag hier binnenkomt met weerstand en zondag loop je de deur uit en dan voel je je helemaal verlicht.
Ik heb het weekend als heel intens ervaren. We hebben zoveel verschillende dingen gedaan die eigenlijk heel onverwacht waren en ook heel oncomfortabel. En ik voel echt dat ik hier had moeten zijn. Dus natuurlijk, het is echt een geslaagd weekend voor mij.
Ik heb het echt als fantastisch ervaren. Eerst heel erg confronterend. Ik vond het ook wel lastig aan het begin om te aarden in de groep. En het ging later veel beter. Voor de rest kan ik alleen maar zeggen, ja, waanzinnig wat je doormaakt, wat je meemaakt. En wat me het meest bijblijft is dat ik weer voel dat ik heel erg trots op mezelf ben. Dat je met mensen om je heen heel erg mooi kan gaan connecten als je jezelf openstelt.
Want je noemde net die relatie met je stiefpaar, daar steeds vaker over. Er wordt eigenlijk relatief weinig over geschreven in het boek, maar het wordt wel heel duidelijk dat een ding was.
Ja.
Maar kan je dan uitleggen wat je dan, wat heb je het meest gemist in die relatie?
Ik denk dat het dan iemand was, een steunend iemand, een goed en slecht. Ik denk dat ook mijn stiefvader een beetje kleinerend was naar mij toe qua mijn prestaties en zo. En dat had ik wel beter gewild.
En was dat een soort van... deed me heel erg ook een beetje denken aan mijn oldschool trainer Remco Padoel, die met zijn vader Louis Padoel. En Remco kon het eigenlijk nooit goed doen voor hem.
Ja.
Maar ik weet wel dat hij dat deed, uiteindelijk, denk ik, uit een stuk liefde. Want hij wil hem zien slagen. Maar het was nooit goed genoeg.
Ja. Nee, ik snap jouw punt ook. En ik heb dat zelf ook vaak heel lang zo gedacht. Maar op een gegeven moment kom ik ook op het punt van... Mm-hmm. Het is duidelijk, nou is die support nodig.
Ja, en die kreeg je toen niet.
Nee, naar mijn mening niet. Nee.
Mm. En heb je die van andere mensen kunnen krijgen?
Ja, ik heb zat goede mensen om me heen gehad die mij wel die support, zoals mijn zusje natuurlijk, die mij die support was eigenlijk het enige wat nodig had. Maar ik heb altijd ook hele goede vrienden gehad. Ik heb al 20 jaar dezelfde vrienden die mij volledig supporten. Al mijn trainers die ik toen tegen Hans van Dam, Ron Rovers.
Ja.
Allemaal personen die mij gewoon altijd gesport hebben.
Hmm. Heeft ooit iemand een soort vaderrol voor jou daarin gehad, in die sport, van al die mentoren of trainers?
Dat vind ik moeilijk om te zeggen.
Ja?
Het zijn misschien wel stimulerende personen geweest, dat zeker. Ja.
Ja. Heeft de kickbox jou wel van de straat afgehouden, denk je, of niet?
Ik ben nooit echt een straatpersoon geweest, dus ja, ik wil niet echt zeggen. Maar zoals ik zeg, vanaf jongs af aan was mijn liefde voor de sport was meer als voor de straat hangen.
Ja.
Dus daar kan ik niet echt iets over zeggen. Okay. Als ik het niet had gehad, misschien wel. Maar ja.
Nou, misschien, je hoort het wel eens dat jongens vaak in de problemen komen. En ik kan me ook voorstellen dat in zo'n gezinssituatie waar het niet lekker loopt, dat mensen op een gegeven moment een uiting zoeken in. Je werkt zelf als straatcoach, weet je wel.
Ja.
Dus je weet hoe dat het kan lopen.
Ja, zeker. Nou, ja, ik denk dat we wel kunnen uiten in de sport, zeker.
En toen je herstelde van... Na het ongeluk en jij de keuze voor jezelf maakte. Je beschrijft op een gegeven moment ook dat je bent in therapie gegaan.
Ja.
Vind ik ook een interessante. Want de naam van je boek, Pokerface. Ja. Je laat niet snel je emoties tonen. Ja. En ik vond dat echt het voorbeeld van de kleine Robin die zich niet wil laten kennen.
Ja.
Pokerface opzet en doorgaat met beuken. En met dat gedrag uiteindelijk... wereldkampioen wordt.
Ja.
Maar eventjes buiten de sport, dat je op een gegeven moment voor de voeten gaat lopen.
Ja, zeker in zo'n situatie. Zoals ik ben nooit een jongen geweest die hulp vraagt of graag over dingen praat of problemen voor en ook. Ik dacht, weet je, ik los dat wel zelf op. Maar na dit ongeluk kon ik het gewoon niet mezelf. Ja. Dus ja, op een gegeven moment moest ik wel gaan hulp gaan vragen. En dat heeft mij bij EMDR-therapie gebracht.
Ja.
En dat heeft mij gewoon heel goed geholpen.
En hoe uitte zich dat dan, dat je het niet meer zelf kon redden?
Dat ik gewoon een continu realistische nachtmerrie zat. Ik kon niet slapen. Ik had te veel verdriet met dingen. Ik kon met dingen niet omgaan.
Ja.
Het was gewoon te veel spanning.
Ja, heftig man.
Ja.
En EMDR, dat is de... dat ze met een lampje voor je ogen
gaan. Ik moest een ritme tikken. Terwijl zij met haar vinger op en neer ging en die moest ik volgen. Terwijl ik aan mijn heftigste beelden moest denken waar ik nachtmerries van had.
Ja.
De eerste keer dat ik zeg van, ja luister, ik zeg, wat gaat dit naar mij helpen? Ik dacht van, wat moet ik hiermee doen? Ja? Maar toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon doen wat ze zeggen, volledig. En als het helpt, helpt het niet. Ook prima. Dus na vijf sessies, kon ik gewoon met de beelden gewoon goed omgaan.
Ja.
Ik heb ze nog steeds, maar het zijn wel, ze zijn te onderdrukken, zeg maar.
Ja, je hebt er minder gevoel bij.
Ja, ja, zeker. Minder verdriet en pijnlijk gevoel, zeg maar.
En nu ben je 2 jaar verder. Als je er nou op terugkijkt, ben je dan nog steeds aan het verwerken? Heb je ondertussen weer...
Zeker, elke dag. Elke dag is het gewoon een gemis, zeg maar.
Ja.
Sinds de rechtszaak eigenlijk is geweest, is het moeilijker geworden, vind ik persoonlijk. Omdat je het soort van hebt afgesloten.
Ja, dat snap ik. Ja. Die rechtszaak is 2 maanden geleden geweest. Ja. Ook weer een bijzonder verhaal.
Ja.
In de zin van... wat ik dan zag is dat... de chauffeur die jullie heeft aangereden... Ja. Had niet gedronken, had geen drugs gebruikt.
Nee, net de man. Ik wou ook gewoon daarheen... omdat ik gewoon wou weten van wie die persoon was. Wat gevoel ik erbij kreeg. Van als hij zo uitleg zou doen van...
Ja.
Hoe het was. Het was gewoon een hele nette man. Eerlijke man. Ik heb ook niet... Ik was geen lakonieke man die daar zat van, ja, ik ben niet voor mijn dingen zijn.
Hmm.
Had echt verdriet ook daarover. Dus ja, voor mij was dat wel iets van, weet je, ja, wat moet je dan nog meer doen?
Ja.
Als het echt een ongeluk is, ja. Zoals ik zeg, ik kijk soms ook wel, zet ik even een ander nummertje op mijn telefoon. Kan ook zoiets gebeuren. Dus ja, het is ongelukkig. Misschien ook een hele simpele denkwijze weer, maar...
Ja.
Ja, het is wat het is.
Want je zou inderdaad heel erg over de vlos kunnen gaan, maar zat hij op zijn telefoon en... Was dat zo dan?
Nee, alles is uitgesloten. Ja. Alles is uitgesloten. Nee, maar ik was voor een voorbeeld. Maar alles uitgesloten. Stond niet op de telefoon, niks was aan.
Ja.
Geen drank, geen drugs. Ja, was eigenlijk...
Dat was weg.
Ja, het is nog steeds onverklaarbaar, zeg maar.
Ja. Ja. En toen... hij heeft daar natuurlijk... Dat is ook wel een trip voor hem geweest om hier 2 jaar in te zitten natuurlijk.
Tuurlijk, voor hem is het ook een hele last op zijn schouders geweest, ja. Zeker als ik zie hoe die man en zijn familie erbij zaten, is daar zeker voor ook een zware last. Dus daarom hoop ik ook dat het voor een... nu minder is en ook kunnen doorgaan met hun leven, zeg maar.
Ja, en in de pauze van die rechtszaak, daar kreeg jij nog een verzoek om even met hem te kletsen.
Nee, eigenlijk of hij mij een hand mocht geven, dat was eigenlijk de enige vraag. Of hij mij een hand mocht geven, ja. Ja, op dat moment, ik zou het nooit verwacht dat ik zo'n vraag zou krijgen, dus op dat moment dacht ik van, ja, weet je, prima.
Ja.
Ja.
Dus maar van, wat ja, ging het toen?
Ja, ja. Ik weet niet, het ging ook niks om even, het ging van alles om mee toen ik naar die man liep eigenlijk, van... Zal ik hem een klap geven? Zal ik hem... Het was eigenlijk... Alle scenario's gingen door mijn hoofd.
Ja.
Ja, uiteindelijk is daar een knuffel omhelzing van gekomen.
Ja.
Uit, ook een beetje uit vergeving voor hemzelf, zou ik maar zeggen. Mm. En ja, toen heb ik een klein gesprek gehad met hem en zijn familie. En dat heeft mij wel goed gedaan, zeg maar.
Ja. Dat is wel mooi dat je hem kan vergeven daarvoor. Dat is wel een van de sterkste dingen die je kan doen.
Jawel, ik vind persoonlijk wel, het zou voor mij ook slecht zijn als ik hier met wrok in blijf leven en mezelf hierdoor tekort doe in de rest van mijn toekomst, zeg maar.
Ja, dus maar het zou wel, nou ja, 2 jaar na zoiets, het zou wel, ik zou er begrip voor hebben als je zegt van ja, ik kan hem gewoon nog niet vergeven, weet je wel. Dat
snap ik ook 100%, maar als iemand een ongeluk maakt, hoe heftig het wat erna komt, zeg maar, dan ja, dat is er weinig wat je aan kan doen als nou iemand dat die drugs had gebruikt of dronken had of...
Ja.
Laconiek erover was, dan was het een andere vraag.
Ja. Dus, ik denk dat je hem ook wel onwijs hebt geholpen met zijn helingproces door dit te doen.
Ik hoop ook echt dat dat was ook wel een van mijn iets wat ik wou, zou zeggen, dat ook hij gewoon door kan.
Nou. Ja, ja. En dan benoemen we eigenlijk iets wat echt heel moeilijk is, hè, is om een ander te vergeven.
Ja.
Maar ik kan me ook wel voorstellen, door de dingen die je beschrijft, je had andere keuzes kunnen maken, we hadden dit kunnen doen. Heb je jezelf een beetje vergeven voor de gedachten die je misschien had, waar het aan jou lag? Of heb je dat gevoel wel eens gehad? Dat het jouw schuld is geweest?
Dat heb ik heel vaak gehad. Vooral het eerste half jaar.
Mm.
Van, zoals ik beschrijf, van de dingen die wij normaal deden, die dit keer niet doorgingen. Van als ik dat wel had gedaan, was het dan 5 minuten later geweest? Was het ergens anders gebeurd? Er gaan zoveel dingen door je hoofd, maar uiteindelijk... Lopen dingen zoals ze moeten lopen? Ja, het is ook makkelijk gezegd, maar...
Ja.
Het is misschien ook een beetje wat ik me soms wil vertellen om het gewoon makkelijker te maken. Maar
ja,
er is niks meer wat we hier nou aan kunnen terugdraaien.
Ja, maar je bent niet stil gaan zitten. Je hebt er wel je lessen.
Ook zeker, ik heb hele goede lessen uit gehad. Ja.
Wat is de grootste les voor je hiervoor die je nu probeert door te geven? Want je geeft tegenwoordig lezingen, je werkt met jongeren.
Mijn grootste les is eigenlijk om dag voor dag te leven en te genieten van elk moment. Zoals ik zeg, ik heb van dichtbij kunnen zien hoe het in een seconde in één keer alles weg kan zijn.
Ja.
Dus dan ga je ook gewoon anders naar het leven kijken, zeg maar. Tenminste, ik dan.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel toekomstplannen, maar daar werk ik dag bij dag bij naar.
Ja. Dus de kleinere momenten, die kan je nu meer koesteren.
Ja, precies. Als ik vandaag bij jou, dadelijk ga ik naar huis en dan geniet ik daar weer van om thuis op wijze van alleen Netflix te kijken. Want wie weet wat er in mijn slaap gebeurt. Wie weet wat ik morgen ga doen als ik opsta.
Ja.
Ja, ik heb geen idee daarbij.
Ja, en heeft dit je ook enerzijds heel mooi, hè? Dat je nu van dag naar dag leeft. Durf je ook weer een beetje plannen te maken voor de toekomst? Ik kan me ook al voorstellen.
Ik heb altijd plannen in mijn hoofd. Ja? Zo druk, ik heb duizenden plannen, maar wat ik zei, van ik leef daar wel dag bij dag bij. Ik heb geen plan van over 2 weken ga ik dit doen, want dan moet ik dat. En het loopt zoals ik loop. Ik heb een takenlijst en als ik daar vandaag geen zin in heb, dan doe ik het morgen.
Ja. Lekker.
Ja,
simpel.
Ja. Simpel. Ja, het zijn dingen die ik moet doen, die doe ik natuurlijk. Die moeten gewoon gelijk geregeld worden. Maar als ik daar een speling in heb en ik heb daar op dat moment geen zin in, dan stel ik hem uit. Ja.
Ja. Ik kan me wel voorstellen, man, dat het lastig is geweest om... Je ziet het van veel topsporters die de overstap proberen te maken naar het normale leven.
Ja.
Dat is echt een fucking uitdaging.
Ja, het is gewoon heel jouw structuur is weg. Heel jouw leven waarvoor je hebt gewerkt en wat normaal jouw dagelijks leven is weg. Dus ja, ik heb gewoon ik heb mezelf gewoon moeten leren kennen opnieuw. Van, wie ben jij zonder de sport? Wie ben jij zonder de structuur die je hebt? Van, wat vind je leuk om te doen? Nou, hoe ziet jouw toekomst eruit nou? Hoe zie je jezelf in de toekomst? Er zijn zoveel vragen die dan continu in je hoofd opkomen.
Ja, maar dat is eigenlijk, ja, dat is een groot onderdeel van je leven, maar dan ook nog een keertje zonder je zus die dan waarmee precies, dit is gebeurd. Heb je het idee dat je, is daar een oude Robin gestorven op die dag ook?
Misschien. Ik ben nog steeds dezelfde persoon als ik toen was. Ik heb alleen nog wel dingen waaraan ik werk, waarvan ik misschien zin dat ik die beter kan doen.
Nou, zoals?
Dat zijn zo dingen. Ik kan geduldiger zijn. Ik heb een kort lontje. Ik ben ongeduldig. Soms denk ik in mijn hoofd al dingen die er niet zijn. Dus dan, dan krijg je dus een chaos voor niks. Dat zijn dingen waar ik nou wel heel erg aan werk.
Ja. Mindfulness.
Ja, precies.
Doe je een beetje mediteren en zo, of niet?
Nou, dat is de andere kant. Ik heb ADD, dus ik kan niet stilzitten.
Ah, ja.
Ik heb heel veel moeite met concentreren. Ik heb een boek geschreven, maar nog nooit gelezen. Dus,
ja.
Dus ik heb wel bepaalde dingen die ik voor mezelf doe, waarvan ik wel rustig word.
Ja. Ja. Zoals?
Bidden bijvoorbeeld. Daar word ik wel rustig op. Bidden.
Bidden?
Ja.
Ja, want jij bent uiteindelijk bekeerd.
Ja.
Wat betekent het geloof voor je?
Het geloof heeft mij gewoon een hele goed pad voor het leven, zou ik zeggen, boven normen en waarden, ook over vergeving, over bezinning tot jezelf komen.
Ja.
Gewoon heel veel dingen wat ik daaruit hou.
Ja, je bent bekeerd. De Koran, hè? Dat is waar je geloof uithaalt. Ja. Hoe ben je tot die keuze gekomen?
Ik heb een Marokkaanse opa, dus bij ons in de familie is het altijd wel geweest. Hebben we altijd wel de dingen van de islam meegenomen. Mijn zusje is een aantal jaren geleden al bekeerd. En die volgde de islam dus eigenlijk. En ik heb gezien hoe dat haar als persoon eigenlijk verbeterde. Hoe zij naar het leven keek. Hoe rustiger ze werd. Hoe ze controle over haar dingen had. En door haar ben ik er ook steeds verder in gerold. En na het ongeluk ben ik mij nog verder in gaan verdiepen.
Ja, want wat was dan waar was je nou op zoek?
Rust. Ik was op zoek naar rust met de dingen, situaties die ik voor me kiezen kreeg. Van dat ik daar gewoon mijn hoofd koel in kon houden en kon handelen zoals zou moeten.
Mm-hmm. En die antwoorden, die vond je daar?
Ja, ik vind daar echt een bepaalde rust in, ja, inderdaad. Ja.
Mm. En hoe moet ik dat dan zien? Want je hebt natuurlijk het geloof praktiseren op verschillende niveaus. Hè? Ja. Sommigen die geloven, maar doen er verder niks mee. Maar ook als naar de moskee toe, heb je vrienden waar je mee...
Ik heb heel veel moslimvrienden, ja. Heel veel Marokkaanse vrienden. Ik ga met hun vaak naar de moskee. Alle dingen eigenlijk een beetje. Dus ja, ik kan niet zeggen, ik ben een extremist of ik doe alles precies volgens de regels. Zeker niet, maar ik ben daar nog zeker in de leren.
Ja, nou ja, maar ik denk dat het sowieso wel goed is voor de mensen van vandaag, dat er een soort van geloof is waar ze aan vasthouden.
Ja,
wat een soort baken is, weet je wel. Voor,
ja, ben ik het mee eens. En wat voor geloof dan ook, dat past bij iedereen. Dat is een ander geloof natuurlijk. Dus.
Ja. Want wat leert het jou? Hoe je wil leven? Wat,
voor mij is het vooral tussen dingen nemen zoals ze zijn en niet te druk maken over hoe anderen denken. En voor jezelf. Veel liefde voor anderen en voor jezelf.
Mm-hmm. Ja.
Eigenlijk overal iets positiefs uithalen.
Dat is interessant dat je dat noemt. Liefde voor jezelf. Hè? Zelfliefde is ook zo'n... Het is misschien een beetje een spirituele term voor veel mensen. Maar kan je zeggen dat je van jezelf houdt?
Oh, dat is een lastige. Jawel, ik denk toch wel dat ik van mezelf hou. Ja. Ik denk dat ik niet perfect ben en zeker verbeterpunten heb. Maar ik denk wel dat ik een goed persoon ben en mijn intenties goed zijn. Dus in dat opzicht hou ik wel van mezelf. Ja.
Ja. Ja, en is dat sterker geworden na dit alles wat er is gebeurd?
Ja, ik denk dat je wel meer dingen gaat waarderen. Dat je misschien, ondanks dat ik soms misschien dingen anders zag als een aanval of als negatief, dat je nou dingen positiever opneemt, zeg maar.
Ja, ja, want je noemde net het woord de juiste intentie.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook, hè, alles, zeker in zo'n wereldje, in de vechtsport, dat alles en iedereen doet iets met een bepaalde intentie. Soms maken ze gebruik van je, soms is het echt om iets te steunen. Is dat helderder voor jezelf geworden? Voor de mensen die echt om je heen staan, want dat lees ik best wel veel ook in je ervaringen. Je hebt veel zelf moeten doen, weet je wel. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment dat het lastig wordt ook om mensen te vertrouwen. Om mensen toe te laten in je leven. Ja. Of toe te laten in misschien wel de liefde, weet je wel.
Ja. Nee, 100%. Ik denk dat ik wel goede sensors heb, wie goede intenties heeft en wie niet. Dus ik voeg me ook alleen maar met mensen die voor mij goede intenties hebben.
Mm-hmm.
Tenminste, dat gevoel, als ik dat gevoel heb, dan ja.
Mm.
Ik kan best wel op zich de negatieve dingen uitscheiden, zeg maar.
Hoe bedoel je? Daar kan je tussendoor manoeuvreren.
Ja,
wat,
precies. Wat wel ja, nogmaals, stel dat ik er een keer naast zit en iemand heeft met mij, komt bij mij voor de foute intenties. Ja, ik vind dat dan zijn gemis in plaats van voor mijzelf. Dus ja, want aangezien mijn intenties goed zijn, heb ik te weinig last van.
Ja. Okay. Is het makkelijk om met Robin ruzie te krijgen?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben denk ik voor mezelf een hele rustige jongen die zich niet snel druk maakt om dingen.
Mm-hmm.
Maar als je eraan zit, dan hebben we een goede ruzie. Ja.
en kan ik het ook makkelijk weer goed maken met Robin? Of is dat, vind je dat moeilijk?
Ja, ik zeg heel eerlijk, zou ik best kunnen, maar ik ben van mezelf. Dat is ook iets waar ik aan werk. Ik ben super koppig.
Mm.
Dus dat is dan weer de andere kant. Ik kan iemand heel makkelijk vergeven eigenlijk, ook met zware gebeurtenissen, wanneer ik zie dat het goed zit. Maar voor mezelf ben ik best koppig, dus ik zou misschien zelf ook wel wat sneller iets goed moeten maken.
Is dat dan trots en eer?
Ja, zeker.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, ik ben een best trotse persoon. Dus ja.
Mm. En waar komt dat vandaan?
Ik denk ook vanuit de sport en van het leven, van de situatie dat ik mee heb gemaakt, dat je gewoon je mannetje moet staan.
Ja.
Dat anders mensen over je heen lopen.
Ja, dat je het allemaal zelf moet doen.
Ja.
Ja. Heb je het gevoel dat je dat meer en meer kan laten vieren? Dat je steeds meer mensen om je heen hebt die er gewoon voor jou zijn, die met jou dingen willen doen? En
jawel, ik heb wel de laatste 2 jaar eigenlijk na het ongeluk heb ik echt wel, zoals ik zeg, heb ik goed de verschil kunnen maken naar mensen die goede intenties hebben en die slechte.
Ja.
En op dit moment ben ik tevreden met de mensen die om me heen hebben. Het zijn allemaal mensen die met mij samen willen bouwen, die water bij de wijn willen doen in vervelende situaties om er samen uit te komen. Dus ja, nee, daar ben ik wel blij mee.
Mm, mooi. En het stukje delen komt daar ook in voor. Hè? Maar ik zie nu dat je met jongeren ben je bezig. Ja. En nu is het werk. Wat doe je nu voor?
Ik ben nou persoonlijk begeleider, waar ik hele lieve jongens met een lichtverstandelijke beperking begeleid, die ook alcohol en drugs verslaafd zijn.
Ja, dat is complex.
Dus dat is best complex, ja. Het is echt superleuk werk. Ik heb er ook echt wel weer iets gevonden waar ik voor soort zwak wil worden, waar ik met liefde en plezier naartoe ga.
Ja.
Maar het is wel elke dag is een nieuwe dag, elke dag een nieuwe situatie. Het blijft natuurlijk complex met die combinatie van LVB en natuurlijk drugs en alcohol.
Ja.
Als je elke dag is met hun een gevecht op een goede dag.
Ja, maar je beschreef dat net hier voor ons gesprek even. Je hebt gewoon met volwassen mensen te maken, die het IQ hebben van iemand.
Die een lagere IQ hebben van een kind eigenlijk. Elke dag, elke persoon is natuurlijk verschillend. De een heeft een lager als een hoog, maar het is allemaal kinder-IQ.
Ja. En daar moet je dan de hele dag, die moet je begeleiden.
Begeleiden dus. We eigenlijk,
maar die kunnen niet voor zichzelf zorgen.
Ja,
zou je
zeggen. Ze kunnen ze aan de ene kant wel, maar ze hebben wel echt begeleiding nodig met de keuzes die ze maken en dingen die ze doen.
Mm-hmm. En dat doe jij?
Ja, dat doen we samen met hun. Ja.
En wat voor plezier haal je daaruit?
Ik ben altijd een persoon geweest die, zoals ik net al zei, van die eerst aan iemand anders denkt dan aan mezelf. Dus ik vind het altijd fijn om mensen te kunnen helpen.
Mm-hmm.
Daar heb ik zelf veel voldoening uit.
En dat haal je bij hun?
Zeker na een dag werken, ja.
Krijg je dat ook terug van hun dan, of niet? Of dat lijkt me dan ook wel een ding, want ik kan me voorstellen dat...
Ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk elke dag anders, want soms zijn ze natuurlijk helemaal niet eens met keuzes die jij maakt met hun, om hun te beschermen. Maar achteraf zijn ze dan natuurlijk wel weer blij dat we die keuze hebben gemaakt. Dus ja, nee, als ik elke dag een dag kan helpen met clean zijn, heb ik een dag gewonnen.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Hey, en lezingen geef je af en toe ook wel eens, toch? Wat vertel op die lezing?
Eigenlijk vertel ik mijn levensverhaal over mijn familiesituatie, mijn sportcarrière, daarin risico's die ik heb gedaan om te behalen wie ik was in de vechtsport. Het ongeluk komt daarin voor, mijn vriendenkring, support van mensen.
Mm.
En natuurlijk ook de therapie die ik heb gevolgd om gewoon mezelf te helen eigenlijk.
Ja, want wat wil je mensen meegeven met die lezing? Wat is de hoofdboodschap?
Mijn boodschap eigenlijk van mijn lezing is eigenlijk om welke tegenslag je ook hebt, dat er altijd licht aan de tunnel is en dat je wel zelf eraan moet werken om daar te komen.
Ja.
Dus eigenlijk dat je altijd moet doorzetten hoe slecht de situatie is.
Ja. En want als je nu een jongere, je hebt wel eens jongeren waar je dan lezing aan geeft.
Ja.
En wat is dan de reactie die je van hen krijgt?
Ik denk dat ze vrij geschokt reageren als ik mijn verhaal vertel. Want ik ben, ja, zoals je super rechtstreeks en heel open. Ondanks dat het mijn naam Pokerface was. Dus,
ja.
En ik denk, ik zie wel vaak een geschrokken reactie vanuit. En ik heb ook nog geen één lezing gehad waar ook maar één jongere tussendoor praat of afgeleid is. Of
ja, op zijn telefoon is dat.
Ja, nee, dus daar ben ik ook blij omdat ik ook wel dat respect dan ook wel weer krijg. Dus dat vind ik wel, dat vind ik ook wel leuk om te doen. Dus ik hoop ook dat ik ze ook wel eens maar één les meegeef. Daar heb ik ze iets meegegeven. Dus.
Nou, dan tricky vraag. Maar denk je dat dit uiteindelijk allemaal had moeten gebeuren? Zodat je nu kan gaan doen wat je allemaal gaat doen in de komende jaren? Of denk je dat? Of is het voor jou meer een, ik doe dit nu omdat ik gewoon het beste ervan ga proberen te maken na dit hele verhaal?
Het is eigenlijk een mix van. Het is eigenlijk, ik denk dat dit wel had moeten gebeuren om voor mij wel bepaalde richtingen te sturen. Om voor mij ogen te openen wat ik wil en hoe. Maar het is ook het tweede omdat ik niet bij de pakken neer wil gaan zitten, omdat ik weet van dat zij het ook niet zou willen. Van dat ik heel erg lopen janken, gedepressief zou zijn, maar dat ik juist iets goeds van mijn leven wil maken.
Ja.
En ook elke keer probeer ik vanuit haar dingen te doen, zodat zij ook stiekem een beetje bij mij is in die reis, zeg maar.
Ja. Dus je probeert er nog wel echt levend te houden in je.
Ja, zeker. Ik probeer elke dag positief te zijn en voor haar ook een mooie dag te maken. Dus ik weet zeker dat ze het niet tof zou vinden als ik ze heel erg zou lopen janken of niks zou doen.
Ja. Ja, ergens op de laatste bladzijde van je boek beschrijf je dat het nog wel even zal duren voordat je die levenslust weer zal vinden. Ik weet niet of ik het helemaal goed quote, maar iets in die trant. Denk je dat je die levenslust weer hebt gevonden ondertussen?
Ik ben op weg. Ik denk dat ik aardig op weg ben, ja.
Hoeveel procent zit je?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik wel op 60% zit.
Er
zijn nog wel een paar dingen waarvan ik moet zeggen, dat moet ik voor mezelf even helen of een weg in vinden,
ja.
Voordat ik daar kan zijn. Ja.
Ja. Wat is jouw visie op heling? Je noemt het een aantal keer, dat vind ik wel interessant. Wat is de waar zou je nog wat heling op willen vinden? En wat is de visie erop?
Eigenlijk vooral het verdriet van het gemis, maar dat is natuurlijk iets moeilijks, omdat dat gewoon een dagelijks iets is. Dat is gewoon een litteken eigenlijk wat niet weggaat.
Ja.
Maar vooral dat ik weet hoe ik ermee op kan en toch wel. Het gemis er eigenlijk niet meer is voor mij. Dat is eigenlijk voor mij belangrijk.
Ja. Ik ga het je toch vragen, maar ik weet niet of dat ook mag van je geloven en zo. Maar psychedelica, heb je daar wel eens aan gedacht?
Wat is dat zo'n vraag?
Psychedelica, dat je, nou bijvoorbeeld, je weet van mijn verhaal dat ik naar die Indiaan
stond. Ja.
Ik heb bijvoorbeeld de eerste keer dat ik ayahuasca dronk, heb ik achterlang een gesprek gehad met mijn overleden vader.
Okay.
Die 2 maanden na mijn geboorte overleden is. Dat is de meest helende avond geweest van mijn leven. Omdat ik daar in één keer na 30 jaar begreep. Van ja, waarom jij zo op die mat staat en ligt te streven en dat succes wil behalen. Het was voor mij gewoon een soort van, oh shit man, dat komt gewoon uit het gemis wat ik van hem heb, weet je wel. En dat heeft gewoon mijn perceptie heel erg veranderd op dat stuk. Plus dat hij me eigenlijk in die avond, en dat zie je dan en dat voel je dan.
Ja, oké.
Heeft hij me eigenlijk gewoon opnieuw opgevoed. En dat is voor mij een hele helende ervaring geweest. Dus ik vind
het wel heel interessant, ik zeg heel eerlijk. Ik heb natuurlijk van ayahuasca heb ik wel eens gehoord en zo. Ik vind het heel interessant, maar ik durf het niet. Ik ben bang om die controle te verliezen en misschien om dingen te zien of te horen of te bespreken die ik helemaal niet wil.
Ja.
Dat is een beetje het dingetje.
Maar dat is een stukje van heling, toch? Dat is een stukje aankijken.
Nee, 100%. Alleen ik doe dat wel graag met wanneer ik gewoon bij ben, zou ik zeggen. Zonder dat ik. Ik weet niet. Voor mij is het. Ik vind het wel een heel interessant iets hoor. Ik heb het altijd wel gevonden. Ik vind het heel mooi, maar voor mezelf. Op dit moment zou ik het niet aandurven. Nee.
Maar ik probeer je nergens in te
praten. Nee, 100%. Nee, ik ben blij dat het voor jou een hele goede, positieve uitwerking heeft gehad. Voor mezelf moet ik even over nadenken. Ja. Maar ik snap het wel.
Hey, en je hebt nu is er een gezin? Je hebt nu een vriendin, hè?
Ja.
Je hebt een soort gezinssituatie.
Ja, ik heb een vriendin met 2 kinderen. Ja.
Ja. Heb je zelf al kinderen al?
Nee, ik heb zelf geen kinderen.
Een plan ervoor? Is er een wens voor?
Ik heb wel een kinderwens, zeker. Ja, heb ik altijd al gehad. Dus ja, nee, ik heb nog zeker kinderwens. Ja.
Wat zou je jouw eigen kinderen mee willen geven?
Vooral support en liefde door dik en dun. Eigenlijk echt voor mijn zusje al te beschrijven, onvoorwaardelijke liefde. Dus dat is voor mij belangrijk.
Ja. Dat vonden jullie heel erg in elkaar, omdat jullie dat alle twee niet... Ja, omdat wij, dat was er niet.
Het was vooral van elkaar naar elkaar toe, zeg maar. Van elkaar naartoe en goed en slecht altijd support voor elkaar zijn. Dat was voor mij, Dus als ik mijn band met mijn zus zou beschrijven, zou dat woord zijn, onvoorwaardelijk.
En dat was gewoon een inherent onderdeel van jouw leven toen al.
Ja, zeker. Ja, 100%.
Ook vaak hoor je natuurlijk wel dat op het moment dat dit soort dingen gebeuren, dat er achteraf zo'n soort besef komt. Maar ik hoor wel heel erg uit jouw verhaal dat het eigenlijk gewoon voor dat ongeluk was dit, was het al in jouw baken van...
100%. En na de rand is het eigenlijk alleen maar meer geworden. Alleen dan is het gewoon fysiek niet meer.
Ja. Kan je er wel eens contact mee maken?
Ik denk het wel. Ik denk dat we wel eens contact hebben. Dat contact voel ik vaak, maar ik zie het ook vaak in huis.
Dat is interessant.
Ja.
Ja. En kan je daar dan een soort berusting in vinden?
Oh ja, ik vind het fijn als dat soort dingen gebeuren. Zeker.
Ja. En daar geloof je ook wel in? Dat
ik geloof het ook wel in, ja, zeker. Daar geloof ik zeker in, ja, 100%.
Mm. Mooi. En heb je dan ook wel eens tijdens de beoefeningen het moslimgeloof, heb je daar het gevoel mee, is daar ruimte voor dat stuk? In het...
Ja, zeker. Ja, 100%. Ik denk dat ook wel mij door dichter bij mijn zusje brengt, nog meer.
Ja.
Mijn zusje was ook op dat moment die dag ook wat ze in de Koran had lezen over de dood. Dus ook wel een heel apart iets, zeg maar.
Ja.
Ze zijn allemaal dingen allemaal van dat soort linken waarvan ik denk van...
Is er een bepaalde... En is daar een bepaalde tekst in de Koran die jou heel erg is bijgebleven of die veel indruk op je heeft gemaakt?
Nee, op dit moment niet echt, zodat ik 1-2-3 op kan komen.
Nee. Ik zit er zelf nog wel eens aan te denken om... ik vind het wel interessant. Maar als ik zo'n heel groot boek, net als de Bijbel, ga lezen... Dan vind ik het, dan is het te complex. En dan, maar ik geloof dat er ook wel wat boeken zijn geschreven waarin het eigenlijk wordt uitgelegd in een soort van...
Ja, ook zeker. Dat is ook, ja, klopt.
Misschien moet ik daar eens een keertje induiken, want ik vind het wel mega interessant. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal...
Ja, je hebt ook een heel mooi boek daarvan. Wees niet bedroefd, heet dat. Het zijn eigenlijk een soort van citaat uit de Koran. Staat daarin een verhalen staande uitgelegd.
Ah, interessant.
Ja, dat is vind ik een heel mooi boek. Die lees ik, die is voor mij makkelijker om te lezen als de Koran zelf.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook het idee dat je hoeft niet per se in de Koran te lezen om tot de lessen te komen die erin staan. En daar ben ik wel benieuwd naar. Wees niet bedroefd.
Ja, wees niet bedroefd,
ga ik ze lezen. Zijn er nog andere boeken die veel indruk op jou hebben gemaakt? Je hebt niet veel gelezen, zei je.
Ik heb nog nooit een boek uitgelezen, dus ja, ik ik doe mijn best. Ik kan die concentratie gewoon niet houden, zeg maar. Te snel afgeleid. Mijn eigen boek heb ik niet eens gelezen. Ik heb wel veel boeken heb ik liggen, maar het verste waarmee ik ben gekomen was eigenlijk die biografie van Will Smith. Die heb ik tot de helft gelezen en toen was het ook klaar.
Oké. En waar haal je vandaag de dag inspiratie uit?
Inspiratie uit, om elke dag een beter persoon te zijn eigenlijk. Om elke dag mijn werk beter te doen, om een beter persoon naar anderen te zijn voor mezelf. Daar haal ik vooral veel inspiratie uit.
En doe je dat ook nog in de sport?
Ik ben op dit moment een beetje aan het plannen van hoe ik alles ga doen. Dus op het kickboksen vind ik moeilijk, omdat ik het niet meer op het niveau kan doen wat ik heb gedaan. Dus recreatief meetrainen gaat dan, maar dan raak ik weer te enthousiast.
Maar ik bedoel meer in het, je wil graag, ik merk heel erg dat je graag dienend wil zijn naar anderen.
Ja. Oh, dus qua trainen zijn.
Ja, qua trainen of begeleiden.
Die vind ik lastig, want op dit moment, trainer is niet echt iets voor mij weggelegd, vind ik persoonlijk zelf. Ik heb ook, de geduld is bijvoorbeeld mij heel laag.
Ja.
En ik vind op dit moment de jeugd moeilijk om te begeleiden. Ik vind vooral, ze hebben veel meer talent, ze zijn alleen luier tegenwoordig, vind ik persoonlijk. En ze stappen heel snel over naar van sportschool naar sportschool.
Ja.
En dat vind ik jammer.
Loyaliteit.
Ja, dat vind ik jammer. Want ik zie ook soms vaak jongens die van jongs af aan zijn begonnen bij een trainer. Behalen supergoeie resultaten, verliezen ze een keer en dan gaan ze naar een andere sportschool. Dat zijn juist de momenten dat jij met jouw trainer de schouders eronder moet stoppen en juist voor een oplossing moet gaan zorgen.
Ja.
Dus ja.
Zo is het jou geleerd.
Ja, zo is het mij geleerd ook. Ja, dus ik vind, nee, op dit moment als trainer zijnde vind ik, nee, is niet weggelegd.
Volg je de vechtsport nog wel veel?
Nee. Ik kijk alles, ja. Ja, ik kijk alles, UFC, Glory, noem maar op.
Nou, heb je nog wel veel, heb je nog veel contacten met jongens die nu in de UFC vechten?
Ja.
Via de Black Zillions?
Ja, natuurlijk. Kamoeru Usman is natuurlijk een goede vriend van mij. Ja. Die zei dit weekend helaas verloren.
Heeft dat goed gedaan wel?
Ja, wel goed gedaan. Ja, was een mooie wedstrijd. Ja, dus ja, dat soort jongens, allemaal van Michael Chandler, allemaal van de Black Zillions, die oude Black Zillions, die jongens heb ik allemaal gewoon contact mee.
Ja, ja. En heb je daar, mis je dat?
Of ik mis die zo? Broederschap wel van de sportschool, moet ik zeggen. Daarheen gaan, met z'n allen trainen, elkaar een pak slaag geven en daarna een biertje drinken, lachen, weer even bewijzen van. Het is gewoon, ja, het is gewoon, ja, zo'n de structuur wat het overal. Het is gewoon, ja, zo van weg. Dus ja, nee, ik mis de sportschool op die opzicht wel. Ja.
Mm. Ja. En het, het broederschap wat je bij de Black Zillions voelde, dat beschrijf je mooi in het boek ook.
Ja.
Want wat voor veel mensen die dit wereldje niet kennen, er zijn gewoon teams, à la voetbalteams, die bij elkaar worden gesteld. En alle topjongens daar, en er wordt voor je gezorgd. Je krijgt een huis eten. En het enige wat jij hoeft te doen is
trainen, ja.
Wedstrijden
verzamelen. Ja. Ja. Precies, presteren en trainen. Dat is het enige wat je hoeft te doen.
Dus je sliep dan naar huis en ging gewoon de hele dag trainen met die gasten in Amerika.
Ja, precies, ja. Daar raak ik nog bevriend ook nog. Dus daar heb ik nog steeds met de jongens. Eigenlijk mijn beste vriend geworden, Sean Soriano.
Mm.
Vanaf dag één is het eigenlijk, ja, liefde op eerste gezicht. We hadden dezelfde interesses, dezelfde denkwijze. We spreken elkaar elke dag. Ook ondanks dat ik 3 jaar niet naar Amerika ben geweest.
Ja.
Dus ja, je houdt er ook heel veel vriendschap uit over. Want ja, elke teams waar je bent geweest, zijn altijd jongens van, ja, waar je een band mee hebt, waar je contact mee blijft houden. Dus het is, ja, het...
ja. Wat was uiteindelijk de keuze dat jij naar Amerika ging vanuit Nederland? Want was het ook een soort van vlucht van waar je toen in zat hier?
100%. Ik zat eigenlijk in een lastige thuissituatie waar ik gewoon niet uitkwam. Ook met mijn stiefpa als trainer natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar zoals ik zei, mijn liefde voor de sport werd minder. Ook zeker door die turbulente dingen thuis. En dus op een gegeven moment dacht van, ja, weet je, ik was al een jaar aan het investeren in het MMA. Ik was al 7 jaar op en neer aan het gaan. En ik denk, ja, weet je, dit is mijn moment om...
Ja.
Om gewoon iets nieuws te gaan doen voor mezelf, iets fris. En kijk wat ik daar wel kan maken.
Ja, ja. Dat wat je daar beschrijft, hè, dat die relatie met je stiefvader, die liep niet lekker.
Ja.
Maar hij heeft wel bijna 20 jaar bij je aan de ring gestaan.
100%, ja.
Oh, dat lijkt me ook heel, enerzijds heel verwarrend, heel moeilijk, heel complex.
Ja.
Anderzijds ook heel mooi.
Dat was het ook precies zoals jij nou zegt. Het was super mooi, maar ook super verwarrend.
Hmm.
Ja, het was gewoon, ja. Zoals zeg, het is jouw trainer, maar toch mis je de support. Maar aan de andere kant kwam daar ook alweer een bepaalde bewijsdrang naar voren. Van waarom ik laten zien van dat ik er gewoon de beste kon zijn. Ja. Dus dat heeft heel veel verschillende, ja, dingen die bij elkaar zijn.
Ja, ja. Kan jij hem vergeven?
Natuurlijk, ja, 100%. Nee, voor mij persoonlijk, vergeef ik iedereen die mij iets fout heeft aangedaan, mij heeft gekwetst of wat dan ook. Of
ja.
Ik wil niemand zijn die met de wrok leeft, maar daarentegen hoop ik ook dat ze mij vergeven voor mijn dingen. Want ik doe ook foute dingen. Ik maak nog steeds vandaag fouten, morgen weer, over 10 jaar waarschijnlijk nog steeds.
Ja.
Maar mijn intenties zijn goed, dus ik hoop ook dat ze mij daarvoor kunnen vergeven.
Ja, maar ik kon niet helemaal opmaken in de zin van, kijk, er is een hoop gebeurd en heb je daar dan nu rust in gevonden, ook in dat stuk?
Ik heb daar wel een soort van rust. Ik ben er natuurlijk niet mee eens, maar ik heb daar wel rust in gevonden en daar ben ik vergevend in. Van, het is prima zo, maar dat wil niet zeggen dat ik met hun nog verder wil of doorheen doe. Nee. Dat is dan een andere, dat is weer iets anders.
Ja, ja, zeker. Snap ik wel. En de komende jaren, wat ga je doen, man? Wat gaat het allemaal brengen?
Hele goede vraag.
Ik weet dat je niet te ver vooruit wil plannen, nee, maar...
Ik ben op dit moment, zoals ik zeg, heel veel bezig met mijn werk en de zorg, wat ik heel leuk vind, met straatcoachen. Ik geef mijn lezingen en mijn seminars, mijn kickbox seminars.
Ja.
Dus daar ben ik op dit moment wel druk zat mee. En ik vind het super leuk om te doen en het is een goed balans. Ik vind het niet leuk om één ding te doen en om daar volledig op te focussen. Ik moet meerdere dingen op hebben waar ik interesse in heb, zeg maar.
Ja. Komt er nog een boek of niet? Of nog eentje?
Heel toevallig heb ik daar laatst nog over zitten nadenken. Toevallig met iemand nog over gehad. Maar ik moet zeggen, het schrijven voor mij was een hele goede therapie. En ik vond het ook echt leuk.
Mm-hmm.
Ik heb nog steeds dagen dat ik in één keer denk van, nee, ik ga even schrijven op mijn laptopje of weet ik veel, dat ik iets van me afschrijf. Dus
ja.
Misschien wel. Misschien dat ik wel over een paar jaar denk om een vervolg te doen.
Heb je nog, want je zou van jezelf afschrijven. Veel mensen doen dat niet, maar het is inderdaad een goede manier om gewoon dingen voor jezelf helder te krijgen. Ja. Heb je zo nog meer maniertjes hoe dat je voor jezelf, hoe zorg je goed voor jezelf, weet je wel? Met dat soort dingen.
Ja, ik denk dat voor elke persoon sowieso verschillend is, maar voor mij was het schrijven en vooral de kickboksen, sporten voor mij is altijd een goede. Ja, goed iets geweest waardoor ik rust kreeg, waardoor ik mijn woede of weet ik veel wat dan ook kwijt kon.
Ja, maar goed, maar dat is er nu niet meer.
Nee.
Dus hoe zorg je dan nu goed voor jezelf?
Ik probeer overal mezelf in niet verkeerde situaties te krijgen. Dat is één.
Mm.
En vervolgens probeer ik gewoon nou mijn hoofd koel te houden en rustiger mee om te gaan. Ik probeer alles gewoon netjes uit te praten en zo snel mogelijk een oplossing te vinden.
Ja.
Dat zijn vooral mijn dingen waardoor ik controle hou over dat soort dingen.
Mm. En als je nou een telefoontje mag plegen naar de 21-jarige Robin, wat zou je hem dan vertellen?
Dan zou ik eigenlijk zeggen van dat hij meer van zijn prestaties moet genieten.
Hmm.
Trotser op zichzelf mag zijn voor de dingen die hij gaat behalen. En mee geniet van elk moment die hij kreeg in zijn carrière.
Ja. Want heb jij dat beleefd als een snel... Dat is wel echt een sneltreinvaart geweest, hè, met veel van die dingen.
Het is alles is gewoon zo snel. Als ik nou terugkijk, is het allemaal zo snel gaan dat ik denk van... Ik was zo druk bezig met die sport en met dingen behalen dat ik soms ook vergat om te genieten ook van de plaatsen waar ik ben gekomen. Het was alles draaide bij mij gewoon om presteren, om die wedstrijd en om kampioen te worden of blijven. Dus als ik nou terugdenk, had ik misschien wel wat meer kunnen genieten van dingen. Ja.
Mm.
Want zodra ik wereldkampioen werd, de volgende dag was ik alweer bezig met de volgende. Dus,
ja, de volgende titel.
Ja, precies. Ja. Het was gewoon eigenlijk gewoon machinewerk.
Ja. Had je dan meer richting het MMA bewogen, denk je?
Was ik eerder naar het MMA gegaan. Ja, als ik 21 was geweest en ik,
ja. Voor de uitdaging, voor het geld of voor wat?
Beide.
Ja.
Beide, zoals ik zeg. Als ik mij dan toch met iemand in ringen ga en we gaan samen matten, dan doe het toch voor goed geld ook. Ja, als ik hetzelfde spektakel kan brengen, ja, waarom niet?
Ja.
Dus nee, ja, weet je, zoals ik zeg, ik ben tevreden met dat ik van mijn sporten, van mijn hobby, eigenlijk van mijn werk, van sport heb kunnen leven, maar...
Ja.
Dan was ik wel eerder naar het MMA gaan. Ja, zeker.
Wat is nu wie is je favoriete MMA-vechter?
Dat is een hele goede. Ik heb eigenlijk niet echt een favoriet. Ik heb zoveel vrienden, zoals ik zeg, en dingen. Maar ik vind het gewoon leuk om... met alles eromheen vind ik Adesanya leuk.
Ja. Ah ja.
Vind ik gewoon leuk om te zien. Nou, zijn show eromheen en hoe die praat. Ja. Dat vind ik leuk om te doen.
Ja. Ja. Wat wel weer grappig is, want hij is wel weer... Als het gaat om jouw stijl, kort, effectief en simpel, is hij juist apart.
Precies, ja. Nee, maar zoals ik zeg, ik ben een liefhebber van de sport. Ik kan elke stijl waarderen, ook verdedigend. Ook al vind ik het soms saai om naar te kijken. Het is natuurlijk wel een bepaalde techniek.
Ja.
Wat er komt bij kijken. Dus ik kijk heel anders naar de sport als alleen van, oh, het is een mooie partij.
Ja. Train jij nog wel eens? Ik heb hem helemaal niet bedankt, maar eigenlijk zit je hier omdat Dwen mij dit...
Oh, serieus?
Die heeft me dit boek gegeven. Ja, als je een dag wil janken, dan moet je dit boek lezen.
Hij moet man zijn, niet janken, maar grappig.
Dus daarom... dit is mooi. Maar hij staat er ook in vermeld.
Ja, Dwen, ja zeker. Nee, ja, zoals ik, toen ik terug naar Nederland ging, is Dwen eigenlijk mijn grondcoach geworden en mijn MMA-coach. Ook een gouden vent is dat, zeg. Wat een lieve man en natuurlijk een geweldenaar in het grond.
Mm-hmm.
Dus ja, dat was voor mij een simpele optie om de hoek bij mij uit Den Bosch-Ros. Dus ja, nee, ik heb van hem heel veel geleerd in die tijd dat we hebben getraind. Ja,
mooi man.
Moet binnenkort trouwens weer langs zijn, het is te lang geleden.
Ja, kom een keer op woensdagavond, jongen.
Woensdagavond, ja, nee, leuk. 100%. Nee, dat is leuk, ja, lijkt me leuk. Ja, 100%.
Mm. Hey, en een van de bosse vrienden van jou, Andy Sauer, dat is ook een goede vriend van jou, toch?
Ja, zeker.
Ja, vecht hij nog actief of niet?
Hij heeft laatst een afscheidspartij gedaan, als ik me niet vergis. Maar
die vecht elke topsporter 5 keer ongeveer.
Ik weet niet wat voor de rest zijn plannen zijn voor de toekomst. Of er nog een eentje of weet ik veel. Nee, ik zie hem zo nu en dan als op de sportschool trainen. Dus hij is gewoon lekker bezig. Ja.
Ja. En noem je op de sportschool trainen? Train je dan nu nog op een bepaalde sportschool?
Bij Fighting Talent, zou ik zeggen. Mijn trainer Oussama, daar traint Andy ook mee.
Ah, ja.
Dus dan zien we elkaar, zo kruisen we elkaar de wegen soms wel eens.
Ja, lachen.
Ja, 100%.
Mm. Hey, en als je dan nu kijkt naar, je had het al een beetje over de jongeren. Jongeren hebben weinig discipline, weinig loyaliteit. Hoe denk je dat het komt? En hoe zou je die jongens daar wat meer uit willen trekken? Want jij zit af en toe lezing te geven voor die doelgroep die dan op je telefoon zit.
Ja, nee, maar wat je nou zegt, dat is het hele probleem. Ik denk dat het social media het probleem is. De neppe wereld, om het zo maar te zeggen, waar ze gewoon in verdronken zijn. Om maar alles te laten zien, veel aandacht te krijgen, faam, geld te laten zien, weet ik veel.
Mm-hmm.
Ik denk dat ze daar gewoon te veel in verweven zijn. Ook die jongens die willen tegenwoordig na 3A-partijen willen ze 1000 euro's verdienen. Wat gewoon niet gaat, wat gewoon een lange weg is.
Ja.
En ja, in mijn lezing probeer ik ze daar wel op te aandringen dat ze wel toon moeten zetten en dat het gewoon een lange weg is. Dat het niet 1, 2, 3 om de hoek zit en niet een andere weg inslaan.
Ja. Ja. En heb je die, als je er nu de jongeren ziet trainen, ga je nog wel eens naar wedstrijden toe of niet?
Jawel, ik ga ze nu nog wel eens kijken. Als ik tijd heb en niet hoef te werken, ga ik wel eens kijken van jongens van de wedstrijd. Ja.
Ja. En wat voel je dan als je die jongens ziet vechten?
Meer spanning als voor mezelf.
Hmm.
Ja, ik vind het echt zo vervelend om een jongen waar ik een goede band mee heb om in die wedstrijd te zien. Dat zou ik het liefst gelijk willen ruilen, maar ja, ze moeten het zelf doen.
Ja, zeker. Ja. Hey, en wat zou je voor de mensen willen zeggen die nu echt in een moeilijke periode zitten? Ja, ik kan eigenlijk nog vrij recent, jij komt er net uit.
Ja. Mijn boodschap is eigenlijk om door te blijven zetten, om positief te blijven en dat het licht aan het einde van de tunnel is. En als ze het niet zelf kunnen of hulp nodig hebben, dan ook zeker moeten vragen bij degene waar ze denken dat het goed bij voelt. Soms is al praten met een goede vriend, een buren, weet ik veel, is soms al voldoende.
Ja.
Maar er moet wel hulp gevraagd worden, want je kan het niet altijd weten.
Ja. Rijk jij nu zelf sneller uit naar hulp?
Ja, ik ben wel opener geworden naar mijn vrienden. Ja. Ja, zoals ik zeg, in mijn boek staan waarschijnlijk dingen die mijn vrienden nog nooit hebben geweten, die ondanks dat wij 20 jaar bevriend zijn.
Ja.
Omdat ik ook gewoon een gesloten persoon was en dacht dat ik ook alles zelf kon en alles een plek kon geven en alles eigenlijk kon overkomen, terwijl het helemaal niet was.
Ja. Mooi man. Dan gaan we een beetje naar een einde toe.
Ja.
Ik denk dat onwijs inspirerend verhaal. Ik zou ook voor de mensen zeggen, koop het boek Pokerface.
Dankjewel.
Kun je gewoon kopen bij jouw website, denk ik.
Uitgeverij Kompas staat het en op bol.com volgens mij ook, als ik me niet vergis. Zelfs op mijn website staat het volgens mij.
Mooi verhaal. Ik denk dat je veel mensen inspireert met waar je vandaan komt. Met je topsportprestaties natuurlijk, maar eigenlijk nog veel meer met wat erna komt.
Ja, ik hoop het.
En ook daar met vallen en opstaan weer doorheen gaat. Dus sowieso dankjewel voor je openheid, dat je het in een boek hebt durven schrijven. En eigenlijk heel mooi om te zien. Dat je het pad bent gaan bewandelen om jezelf erin te helen en dat door te geven aan anderen.
Ja, zeker.
Er is veel moed voor nodig.
Ja, dankjewel. Nee, het doet me goed. Dus zolang er dingen die me goed laten voelen, die blijf ik gewoon doen. Dus.
Ja, mooi. Wens ik jou heel veel succes. We gaan elkaar vast nog een keertje zien.
Ja.
En luisteraars, dankjewel. Abonneer je eventjes op ons kanaal, Eindbazen. Volg Robin op Instagram en mij. En dan is het voor vandaag klaar. Dankjewel.
Toch, dankjewel.